Goedenavond. Fijn dat je kijkt. Hartelijk welkom namens mezelf. Mijn naam is Mart. En namens alle vrijwilligers op deze Jij Daaravond in de studio in Leersum. Fijn dat je kijkt. We hebben vanavond een spreker hier. En dat is dominee Schreur. Ook fijn dat u er bent. U bent geen onbekende bij Jij Daar. U bent al eerder geweest. Voor degenen die u niet kennen, ga ik u even heel kort introduceren. U bent ruim 20 jaar evangelist geweest in Horen. En inmiddels, sinds 2014, bent u predikant in Harskamp,
ja,
in Gelderland. Allereerst, hoe gaat het met u?
Het gaat op zich goed. En daar ben ik blij mee. In deze tijd natuurlijk helemaal bijzonder. Dus ook bij de kinderen, vrouwen en kinderen. Gaat op zich wat de gezondheid betreft allemaal goed.
Dat is goed om te horen.
Daar ben ik heel blij mee.
Ja, ja. Snap ik.
En dankbaar. Zeker. Ja.
Ja. En hoe gaat het? Hoe is het om predikant te zijn in coronatijd?
Ja. Nou ja, daar zullen alle dominees en evangelisten hetzelfde over denken. Het is een hele vreemde, moeilijke tijd. Ook gewoon heel praktisch, zeg maar, als je moet preken. Ja, in die tijd dat er dus eigenlijk bijna helemaal niemand in de kerk mocht zijn. Dan alleen koster, organist, een ouderling, een diaken en ik als voorganger. Ja, dan kijken dus constant in een camera, zo schuin omhoog. Ja. En ja, af en toe kijk ik naar de mensen die natuurlijk beneden zitten.
Ja.
Maar ja, iedereen zit natuurlijk eigenlijk, 99% van de luisteraars zit natuurlijk thuis.
Ja.
En in het begin was het echt heel apart en vreemd. Uiteindelijk was het ook alweer zo heel apart. Dat het voor mezelf echt gewoon heel bijzonder was, terwijl ik dacht van ja, dat was toen een beetje een moeilijk ingewikkelde preek over Haggai en Zacharia. En het was een ingewikkelde, drukke week. En ook nog in die camera preken.
Ja.
Uiteindelijk was het toch een hele gezegende dienst. Toen dacht ik,
oh.
Ja, zie je. Of trouw, dus 200 mensen zitten of 300 of 5. Maar goed, als de Heer helpt, dan gaat het. Maar dan nog is het apart.
Ja.
Dan nog is het apart.
Ja, maar, gelukkig is hij daar niet van afhankelijk. Maar
nee.
Blijven rare tijden.
Mensen bezoeken, dat ging dus door de telefoon, zeg maar. Dat kan natuurlijk wel. Maar soms had je dan een gesprekje met iemand en zei je van, nou, als ik nu bij u op bezoek zou zijn, dan zou ik een stukje met u lezen. Hè? Dan zou ik bidden. Ja, en dan zeiden soms mensen al van, ja, nee, maar dat begrijp ik zo. Van dat kan u allemaal niet. Ik zeg, maar ik wil toch een stukje voor u lezen door de telefoon.
Ja.
En een gebed voor u doen. Nou, vindt u dat goed? Nou, dan was soms even 1-2 seconden stil. Zo van, oh ja, maar apart, maar ja, is ook goed.
Ja.
Dus dan had je een stukje gelezen en een gebed gedaan door de telefoon. En dan, dan zei iemand soms toch van, Ja, hartelijk bedankt. Ook een beetje bijna verbaasd van, ja, zo kan ik ook allemaal.
Ja.
Maar, je voelt allebei van, ja, er gaat toch niks boven elkaar. Gewoon echt gewoon persoonlijk zien en ontmoeten. Dus, maar het was een mooie, en in de kerk ook met al die camera's en opnemen en zo. Het is een mooie noodoplossing.
Ja.
Maar je verlangt toch dat je samen de onderlinge samenkomst weer echt kunt bijwonen.
Ja, natuurlijk.
Ja, zeker.
Snap ik.
Ja.
We hebben nog een vraag aan u, een hele specifieke vraag.
Ja.
Herinnert u zich nog een interview met het RD in 2011?
Ik denk het wel, ja.
Ja?
Ja, precies. Dat was toen volgens mij gezegd van ja, dat ik dacht dat ik gewoon mijn hele leven in Horen zou blijven.
Ja.
Ja, juist, ja. Ja, precies. Ik voelde me aankomen.
Ja.
Dat was echt zo, ja. Ja. Dat is het rare ook. We hebben toen een huis gekocht. Dat kon allemaal net, zeg maar. Kiel, het was natuurlijk meer van de bank dan van ons. Dat zou in deze tijd niet meer kunnen zo. Maar goed, ik dacht echt van ja, want we blijven hier toch wonen.
Ja.
Dus,
Ja, want u heeft letterlijk gezegd, en ik zal het citeren.
Ja.
Ik zie me niet zo snel predikant worden op de Veluwe, zei u in dat interview.
Precies.
En nu bent u toch terecht predikant geworden op de Veluwe in Harskamp.
Ja, daarom is het zo gek dat ik hier nu zit. En dat behoeft ook geen uitleg, snap ik wel. Maar juist omdat ik dat echt zo voelde.
Ja.
En Horen eigenlijk ook wel eens een soort levensroeping zag, zeg maar. Kwam uiteindelijk dus de tijd dat de studie eindelijk voltooid was. Toen kwam de beroepsstelling. En toen dacht ik al wel, ja, beroepsstelling. Ja, op zich zou ik me daar wel beroepbaar willen stellen. Maar ik dacht wel, maar eigenlijk het liefst met een restrictie.
Ja.
Alleen dan eigenlijk voor Horen. En dan kop voor het Holland. Dus, uiteindelijk toch dus gebeld. En toen zei die Scriba, ja, staat u open voor een kennismakingsbezoek? Ik zei, ik zeg eigenlijk niet. Ja, klonk natuurlijk heel onbeleefd en ondankbaar misschien. Ik zou zeggen, geweldig, fijn. Maar ik zag dat echt niet.
Nee.
Dus, goed. Wanneer bent u dan klaar met het colloquium enzovoort? Nou, toen was het dus allemaal achter de rug. En zei hij, mocht ik dan terugbellen zodra u beroepen bent? Ja, ik zei, een beetje schorre voeten. Ja, dat kan
niet.
Wel, maar ja, ja, ja. Dus, nou ja, dus gelijk teruggebeld, één dag daarna. En toen had ik er wel over nagedacht. En toen dacht ik bij mezelf dus, vooral bij mezelf. Nou, weet je wat, ik zat toen nog voor 2 dagen in het onderwijs. Ik denk, dat was toch een zaak ook niet, maar als mijn uiteindelijke roeping en bestemming. Ik denk, dan stop ik daarmee.
Oh, ja.
En dan ga ik part-time in Harskamp, zeg maar een soort ja, missionair predikant zijn.
Mm-hmm.
En dan blijf ik gewoon in Hoorn wonen. Dus mijn vrouw zei nog, ja, dat kan toch
dat
niet?
Is, ja. Dat is een best prikje.
Ja, ik zag het zo. Dus ja, toen uiteindelijk ja, toch een kennismakend gesprek. En ja, toen ben ik toch heel vreemd, raar, onwerkelijk, maar ja, losgeweekt zeg maar, van Hoorn.
Ja.
Het was een beetje mijn stad, maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar ik bedoel, zo voelde dat.
Ja, zo voelde dat.
Dus ja. Ja. Je bent maar een pionnetje. Dus ja. Ik dacht, van, ja, nu is het juist fijn. Nu ben ik klaar met die studie. Nou kan ik ja, een soort missionair predikant zijn. Doop, avondmaal. Kan ik dan mooi inzetten. Maar ja, de heer zegt, nee, je hebt nu lang genoeg gezeten. Ik pak het pionnetje gewoon op. Nou, nu op de Veluwe in Harskamp dominee zijn. Ja, dat is heel onlogisch. Maar,
ja, en hoe heeft u die overgang ervaren? Want dat is een wereld van verschil. Ja, christ in Hoorn of predikant in Harskamp?
Ja, ja, nou weet je, kijk... Ik gebruikte deze Bijbel in Hoorn, bij de Bijbelstudies, bij de preken. Smiddags download ik dan al de HSV voor op het liturgieblad. Maar ik bedoel, ja, dan, ik zei wel eens tegen mezelf... het allerbelangrijkste is nog exact hetzelfde. En dat is ook zo. Alleen, ja, een heleboel entourage is anders. Ja, als er in Hoorn 30 mensen waren, dan zeiden nou, 30 mensen. Ja, nu zijn er 30 mensen weer in de kerk. Ja. Dan denk ik, jongens, wat is er toch vreemd? Ja,
ja.
Dan zijn er normaal gesproken zeg maar 300 of zo.
Ja.
Dus dat is allemaal anders. Maar ja, dat is niet wezenlijk anders. En ja, de voorkennis zeg maar, van de mensen in Harskamp is ook allemaal anders.
Ja.
Hoewel af en toe kom je er wel eens iemand tegen. Ook bij de ouderen, die zeg maar, van de kerk vervreemd zijn geraakt. En dan kom ik toch nog wel eens tegen. Dat ik aan de deur soms, omdat ik dan bijvoorbeeld toch niet binnen mag komen... een gesprekje krijg en dat ik denk van... hé, dit lijkt echt op Hoorn.
Ja.
Als ik zeg, ja, ik zou toch graag... u bent lid en zo, u bent ouder. En
ja, ja.
Ik probeer de mensen een bezoekje te brengen. Nee, dat hoeft niet. Zo, waarom niet? Ach, meneer, kijk om u heen. Die wereld en al die ellende, die wereld. Nou, dat zeiden de mensen hoor, precies zo.
Ja, ja.
Precies zo. Dus nou, dan ga je wel gesprekken aan. Maar ik bedoel, ja, dat gebeurt natuurlijk bijna niet. Maar de andere kant is... ik hoop echt dat alles wat ik in Hoorn geleerd heb... mag blijven inzetten in de manier van preken. Maar ook, kijk, catechisanten, die stellen soms niet alle vragen die ze wel hebben.
Mm.
Maar soms wel. En dan komen ze ook met die dingen van... ja, als ik nou in een moslimgezin geboren was... ja, dan las ik de Koran. Ja, geloofde ik in Allah Mohammed. Maar ja, nu dan, toevallig niet. En dat ook wel een stuk ja, genadige besturing is van God. Dat kinderen geboren worden in een gezin.
Ja,
ja, zondag, we hadden een kerk, we lezen de Bijbel. Dat ervaren die kinderen niet altijd zo. Maar ja, dat is toch zo. Dus zeg maar de manier waarop ik de Bijbel probeerde uit te leggen. Ja, ik ben gevormd in Hoorn, langs de deuren. Maar ook in de gemeente gewoon. En ook wel door het onderwijs. Ik heb 15 jaar in VMBO les gegeven. Basis en kader, Engels gaf ik. Ja, die kinderen wilden veel liever een theoretisch vak doen. Dus ja, ik moest iets uitleggen wat ze niet wilden.
Mm.
Waar ze geen interesse voor hadden. Nou, op dat gebied zeg maar, was dat ook een beetje zo in Hoorn, alleen dan geestelijk. Dat heeft me wel gevormd, zeg maar.
Ja,
om
snap
te
ik.
Proberen helder te zijn en concreet. Ja.
Nou, dank voor uw persoonlijke uitgebreide antwoord.
Goed.
We gaan straks meer van u horen. U gaat het met ons hebben over het thema Simson of Simeon.
Ja.
En de subtitel van dat thema is over toewijding naar lichaam en ziel. En aan het begin van Jijderavond is altijd even een moment om elkaar welkom te heten. Elkaar een gezegende avond te wensen. En meestal geef ik dan ook een vraag mee waar je een antwoord op mag geven. Normaal gesproken ga je erover met elkaar in gesprek, maar dat is natuurlijk... Nou ja, het is nu mogelijk wel. Via de chat op Facebook en op YouTube kun je natuurlijk met elkaar in gesprek gaan. Maar dan heb je wel een vraag nodig. En die vraag die ga ik je stellen. Ik zei al, het thema is Simson of Simeon. Over toewijding naar lichaam en ziel. En mijn vraag aan jou is. Waar herken jij je nou het meest in? Is dat toewijding aan God naar lichaam? Of zeg jij, nee, ik herken me toch meer in toewijding naar ziel? En misschien kun je bij de een dan wel Simson in gedachten nemen en bij de ander Simeon. Ik denk dat het bij niemand van jullie precies in balans is. Dat het 50% ziel is, 50% lichaam. Maar gewoon een vraag om eens over na te denken. Laat eens van je horen in de chat, op Facebook en op YouTube. Waar herken jij nou het meest in? Toewijding naar lichaam of toewijding naar ziel? En terwijl jullie daarover in gesprek gaan, daar een antwoord op geven, gaan wij een prachtig lied met elkaar zingen.
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zij uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw leven beeld, zodat Christus licht in ons zit. Onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij van uw
prachtig lied is dat toch. Zullen we onze handen vouwen en samen beginnen met gebed. Heere God, dat wat we net bezongen, dat is ook precies ons verlangen en ons gebed voor deze avond. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Dat is ons verlangen, Heere God, dat u vanavond van u zult laten horen. Dat u zult spreken tot een ieder van ons. En we willen u daar ook voor bedanken. Want hoe onverdiend is dat? Dat u spreekt tot ons. Dat u al zo vaak tot ons gesproken hebt. Op allerlei verschillende manieren. En ieder van ons zal ervan kunnen getuigen. Dat u zich niet onbetuigd heeft gelaten in ons leven. We danken u voor dat grote wonder. Dat u zich met ons bemoeit. Wie zijn wij dat u naar ons omkijkt? We willen u danken dat u een genadig, een liefdevol, een geduldig God bent. Dat u ons zoveel tweede kansen geeft. Als wij absoluut geen tweede kansen meer verdienen. En we willen u dat ook belijden. Dat we zo vaak met dat liefdevolle geduld van u, dat we daar zo vaak zo onvoorzichtig en zo ondankbaar mee omgaan. Dat we dat in de wind slaan en dat we u laten roepen en laten spreken, maar niet naar u luisteren en onze eigen weg gaan. En we willen dat ook aan u belijden. En we bidden om uw vergeving en om uw genade. En we verlangen ernaar dat u vanavond door alles heen wat er gebeurt, door de liederen die we met elkaar gaan zingen, uw woorden die we gaan horen, de gebeden die uitgesproken zullen worden, dat u door alles heen uw Zoon Jezus Christus aan ons openbaart. En als we hem al eerder in ons leven zagen en in hem onze redder en onze verlosser zagen en hem lief kregen, dan bidden we dat vanavond een avond zal zijn dat dat weer oplaait in ons. Dat die eerste liefde, dat we die weer zullen ervaren. Dat we u lief zullen hebben. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Maar we bidden ook, als we daar misschien al zo lang op wachten, maar als het er nog steeds niet van gekomen is en we weten niet waarom. Misschien weten we wel waarom. Dan bidden we dat u vanavond doorwerkt en doorbreekt in ons leven. En dat ook deze mensen Jezus zullen zien en in hem alles zullen zien wat zij nodig hebben en waar zij naar verlangen in hun leven. We bidden dat u ons gebruikt, dat u deze avond gebruikt, dat u onze spreker, dominee Schreur, en ook mij gebruikt om uw grote naam te verheerlijken, om uw koninkrijk uit te breiden. En we bidden dat u onze spreker ook krachtig leidt door uw Heilige Geest. Dat hij echt met een boodschap van u zal komen. Een boodschap die raak is. En we bidden dat ook als er straks vragen gesteld worden waar hij zich niet op heeft kunnen voorbereiden, dat u hem zult leiden. Dat hij het van u zal verwachten. Op u zal vertrouwen. En dat hij zal merken dat u hem de woorden zult geven. En dat die woorden op maat zullen zijn. We bidden dat u uw heerlijke, nooit volprezen naam, de naam boven alle namen, dat u die naam verhoogt en verheerlijkt, hier en nu. In Jezus' naam. Amen. Ik wil de avond beginnen met een persoonlijke noot. Het is namelijk mijn laatste avond als gastheer. En het leek me geen goed idee om dat moment ongenoemd voorbij te laten gaan. Zodat jullie op een gegeven moment zelf zouden constateren van, oh, blijkbaar is die niet meer, doet hij het niet meer. Dus door de hele avond heen wil ik daar links en rechts wat aandacht voor hebben. Zo ook nu. Lang geleden, in 2016, mocht ik mijn eerste avond doen. Het was eigenlijk toen een halve avond, want eerst mocht ik een klein stukje van een avond doen en op een gegeven moment een halve avond, uiteindelijk een hele avond. En op die eerste avond, het was in Goes in Zeeland, was het eerste Bijbelgedeelte wat ik uitkoos, was Psalm 25. Een aantal verzen uit die psalm, een psalm die voor mijzelf veel betekent. En het leek mij mooi om samen met jullie diezelfde tekst uit Psalm 25 te lezen. En daar staat: wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite. Neem weg al mijn zonden. Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk. Zij haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. Eenzaam en ellendig, dat is hoe ik mij een lange tijd gevoeld heb in mijn leven. En ik heb geprobeerd om dat te overschreeuwen, om dat te ontvluchten. Maar uiteindelijk werd ik er steeds weer mee geconfronteerd. Dat ik me eenzaam en ellendig voelde, omdat ik God niet kende. En ik heb geluk op heel veel verschillende plekken gezocht. En misschien heb je mijn getuigenis eerder wel gehoord. Dan weet je dat ik mijn geluk ook heb gezocht bij de fanatieke aanhang van Ajax Amsterdam. Ik voelde me eenzaam en ellendig en ik voelde me leeg. En ik dacht daar geluk en vervulling en bevrediging te vinden. En waar ik onbewust naar verlangde is de perfecte wedstrijd in de Amsterdam Arena in de perfecte ambiance. Dat was eigenlijk waar ik naar verlangde. Ik had zoiets, als ik dat mee mag maken, als ik in het stadion ben op die dag van de perfecte wedstrijd, in de perfecte ambiance, ja, dan mooier wordt het niet. Mooier dan dat wordt het niet. En heel vaak als je zo'n onbewust verlangen hebt naar iets waarvan je denkt dat het je leegte gaat vervullen, dan is het iets wat nooit gaat gebeuren. Nou, in mijn geval gebeurde het wel. Het was op 24 oktober 2012 dat inderdaad ik getuige was van de perfecte wedstrijd. Het was echt een stunt wat er die avond gebeurde. Een veel sterker geachte tegenstander versloegen we. En de sfeer was grandioos. De supporters braken de tent af. En ik had op die dag had ik het geluk wat ik zocht moeten vinden. Maar toen ik het stadion uitliep, merkte ik dat ik me leger en eenzamer en ellendiger voelde dan ooit tevoren. Want dat moment waar ik zo lang naar had uitgekeken, dat was leeg. Daarin vond ik niet wat ik zocht. Integendeel. En in een soort wanhoopspoging riep ik uit naar God die woorden van Psalm 25 die we net lazen. Wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Ik had mijn toevlucht overal gezocht, mijn hoop overal op gevestigd, alleen nog niet op God. En in een soort wanhoopspoging nam ik mijn toevlucht tot God en riep ik het uit. Wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. En ik kan ervan getuigen dat God genadig geweest is. Iedere keer als ik ergens mijn hoop op vestigde, dan kwam ik bedrogen uit, kwam ik beschaamd uit en had ik iedere keer weer zo'n ervaring, net als op die avond wat ik net vertelde, dat het uiteindelijk toch weer uitliep op een grote teleurstelling. Tot die dag dat ik door genade mijn vertrouwen stelde op God en ik niet beschaamd uitkwam. En vanuit die persoonlijke ervaring wil ik jou vanavond uitnodigen en aanmoedigen, aansporen, nog één keer, om de toevlucht te nemen tot God en tot zijn Zoon Jezus Christus. Want ik kan ervan getuigen, en iedereen die God door genade heeft leren kennen, kan ervan getuigen dat als je de toevlucht neemt tot hem, als je de toevlucht neemt tot zijn Zoon Jezus Christus, dan zul je niet beschaamd uitkomen. Bij hem zul je alles vinden. Alles vinden wat je nodig hebt en waar je hart naar verlangt. Dat gun ik je echt van harte. We gaan een psalm zingen en een lied zingen die wederom veel voor mij betekenen en ook alles te maken hebben met wat je net gehoord hebt. Daarna gaan we luisteren naar wat dominee Schreur met ons gaat delen vanuit het woord van God. En tijdens die woorden en ook daarna heb jij gelegenheid om van je te laten horen. Kun je reageren, kun je vragen stellen naar aanleiding van de boodschap. En dat kun je doen via steljevraag.tk. Wat je ook kan doen, misschien heb je daar wel behoefte aan, nu of straks, om even één op één met iemand door te praten over wat er in je omgaat, wat deze avond bij je losmaakt. Dat kan ook. Dat kun je doen via jijdaar.nl/livechat. Maar nu eerst een prachtige psalm en een heel mooi lied.
goedenavond. Fijn dat ik hier spreken mag voor jij daar op deze manier. Het is allemaal een beetje vreemd en onwennig, maar toch fijn dat het zo op deze manier kan. Ik wil ook even beginnen met een persoonlijke noot. Dat sluit dan toch wel mooi aan, maar wel van een hele andere orde weer. Ik wil eventjes mijn dochter Rodé feliciteren, die vandaag 9 jaar is geworden. Ik had het bijna toch afgezegd of geprobeerd te verzetten. Maar ik denk, ja, ik denk, ik doe het even vanavond op zo'n manier. Het is een hele totale verrassing voor haar. En ik wens je toe, Rodé, dat je de Heer zult zoeken en dat je van hem een nieuw hart mag krijgen. En zoals David dat bidt, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Maar dat wens ik niet alleen jou toe, maar ook Joël, Rick en Benjamin, Grande, Hester, Tom, Lydia, Annelies, Eline en Rodé met hun geliefden en kleinkinderen en aanstaanden. Nou, dat even ter inleiding. Ik wil graag beginnen met 2 bijbelgedeelten. Het gaat vanavond inderdaad over de vraag Simson of Simeon. Wel toch een beetje op een iets andere manier hoop ik het in te vullen dan gezegd was. Maar misschien is dat toch een beetje langs elkaar heen gegaan. Kan mijn fout zijn. Ik wil eerst beginnen met het voorlezen van de bijbellezingen. Richter 16 vanaf vers 1 tot 4. En dan vanaf vers 18 tot 21. En dan ook uit Lucas 2. Ik weet niet of dat van de spreektijd afgaat, maar dat hoop ik in ieder geval nu voor te lezen. Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was. En hij ging bij haar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd, Simson is hier gekomen. En zij omsingelden hem en loerden hem heel de nacht op hem in de stadspoort. En zij hielden zich echter heel de nacht stil, want zij zeiden, tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen. En toen te middernacht stond hij op en greep die deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. En dan het 4e vers nog. En daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg en haar naam was Delila. En dan vers 18. Toen Delila nu zag dat hij haar alles verteld had, stuurde zij een bode en liet de Filistijnse stadsvorsten roepen en zei, kom ditmaal hierheen, want hij heeft mij alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar hem toe, naar haar toe en brachten het geld mee. En daarna liet zij hem op haar knieën slapen, riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd afscheren. En ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En zij zei, Simson, de Filistijnen over je. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zei, ik zal net als alle andere keren vrijkomen en mij van afschudden. En hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem, staken hem de ogen uit en ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 bronzen kettingen en hij maalde meel in de gevangenis. Nou, dat is Simson, niet alles van Simson, maar een deel. En dan Lucas 2, het gedeelte vanaf vers 26, 25 tot 31. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij hetzelfde in zijn armen, loofde God en zei, nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover de 2 bijbelgedeelten. Ik zal nog wel meer noemen en bespreken dan ik nu voorgelezen heb, maar dit wilde ik graag ter inleiding lezen. Ik begin met een vraag. Wel een hele ernstige vraag. Als je aan de rijke man uit Lucas 16 zou vragen, waar denk jij dat jouw leven zal eindigen als je gestorven bent? Nou, ik acht de kans best heel groot dat deze man zou zeggen, nou ja, als ik mijn leven erop heb zitten, ja, dan zal ik uiteindelijk bij God komen. En dan zal ik, ja, in de heerlijkheid zijn, in de hemel. Ja, waarom dan? Ja, moet je eens kijken. Ik ben een goed mens. Ik doe mijn best. En ik moest kijken wat voor een bedrijf ik heb opgebouwd. Ik heb ook altijd hard gewerkt. En je zou haast zeggen, hij kon zeggen, staat dat ook niet in de oud-testamentische wetten, dat als God tegen zijn volk zegt, als jullie in mijn wegen gaan, en dan zal ik vruchtbare jaren geven, dan zal ik jullie zegenen, dan zal ik voorspoed geven. Nou, zie daar. En ik doe best ook wat, hè, aan geloof wellicht. Ik bid ook wel. En ik doe ook best wel wat voor een ander, enzovoorts. Ja, dat heeft hij zo kunnen denken. Maar ja, als je het gordijn dan openschuift en je leest in Lucas 16 verder, dan staat dat die rijke man, als hij sterft, krijgt een prachtige begrafenis. Dat zal hij een praalgraf gehad hebben. Maar dan staat er dat hij wakker wordt en zijn ogen opent in de vlammen, zijnde in de pijn. Zou die man dan in de hel zijn? En die andere man dan, die daar in die geschiedenis of gelijkenis beschreven wordt. Stel je voor, als je hem zou vragen, zeg meneer, die rijke man, wat denkt u van die arme bedelaar die daar op uw erf ligt? Hoe gaat het met hem? Ja, zou hij misschien gezegd hebben. Ja, dat weet ik niet. Kijk, hij zal ook niet helemaal voor niks zo arm zijn. Hè? Uiteindelijk is er toch ook rijkdom en voorspoed een zegen van God. En dan die ziekte nog. Ja, dat zal ook niet zomaar zijn. Zo dachten de vrienden van Job immers ook. Hè? Job, je hebt vast iets gedaan wat wij niet weten, maar ja, nu komt God met je afrekenen. Maar als je bij hem het gordijn openschuift en je mag even door de Heilige Geest meekijken wat erachter gebeurt. Die man die sterft en dan staat er ook niet dat hij begraven wordt. Misschien is hij gewoon even snel weggewerkt en ergens bij wijze van spreken in een greppel gauw bedekt. Of een hele armoedige begrafenis gehad. Maar als hij sterft wordt zijn ziel opgenomen gedragen in de schoot van Abraham. Nou, dichter bij de stamvader van het volk van God kon je niet komen. En dan, dat is wat. Dan zegt die rijke man uiteindelijk in die geschiedenis tegen Abraham, in die gelijkenis, alsjeblieft stuur deze Lazarus dat hij naar mijn broers gaat. Want ik heb nog 5 broers. Ja, zou je zeggen, waarom? Nou, die rijke man die weet al, als mijn broers net zo zijn als ik, en dat waren ze zeg maar, dan zullen zij ook denken, ach, het komt met ons wel goed. Maar die zullen ook naar de hel gaan. Ik voel het, ik weet het zeker. Stuur alsjeblieft Lazarus. Ja, ze hebben dan wel Mozes en de profeten. Maar ja, wat heb je daaraan? Dat is allemaal moeilijk en ingewikkeld. Maar als er iemand van de dood opstaat en die zal zeggen, man, bekeer je, ik ben in de hel geweest en ik heb Lazarus gezien. Ik ben Lazarus. Ja, dan zouden ze zich bekeren. Anders komen zij ook in deze plaats waar ik nu ben. Ja, zeg je, nou, wat heeft dat allemaal te maken? Zo'n ontzaglijk ernstig verhaal aan het begin van deze lezing, dat heb ik helemaal niet op gerekend. Waarom dit? Omdat wij tegen elkaar moeten zeggen, en ik tegen mezelf, het gaat er niet om dat ik denk wat ik voel en zie over God de waarheid is. Het gaat erom dat ik God zal kennen zoals hij zichzelf heeft leren kennen en geopenbaard heeft in de Bijbel. Dus niet wat ik denk, waarvan ik zeg, nou, het zal wel goed komen. Ik doe een beetje mijn best. Ik lees best eens in de Bijbel, of misschien wel veel. Ik bid ook wel. Ga best ook wel naar de kerk, enzovoort, enzovoort. Maar het zal goed komen. God is liefde. Nee, zo niet. Zo niet. De Heere Jezus die wil ons waarschuwen met liefde dat we hem zullen kennen zoals hij is. En daarom smeek ik je aan het begin van deze lezing. Alsjeblieft, lees dat goddelijk boek waar de duivel bang voor is. Is wat? Dit is het zwaard van de geest. Het welk is Gods woord. Lees het, herlees het en blijf erin lezen. Biddend om Gods zegen en om zijn Heilige Geest. Want dat zal God zegenen. En dan zullen we hem kennen zoals hij zich laat kennen. Wel nu, dat als eerste. Dan, het tweede. Nou, laat ik me nou eens aan een kind van God mogen voorstellen. Heel bijzonder begin. Zijn vader en moeder, maar Noach en zijn vrouw, hadden vurig verlangen naar kinderen, maar kregen geen kinderen. Maar op een dag grijpt God in. Ja, ik denk toch 2 mensen die met God geleefd hebben. Ik denk aan Zacharias en Elisabeth. Gebeurt een groot wonder. Ja, zegt de Heere tegen de vrouw van Manoach, jullie krijgen een kind door een engel. Maar een bijzonder kind. Dat is mijn kind. Op een zeer bijzondere manier zelfs. Een Nazireër. Niet zijn haar afscheren, geen wijn, geen sterke drank, geen contact met doden. En je kunt al de Nazireër voorschriften nalezen, nummer 6. Want hij is een Nazireër gods. Nou, Simson wordt groter. Wat blijkt? Bovennatuurlijke krachten worden hem door de Heilige Geest gegeven. Hij houdt van een meisje uit Timnat. En op weg naar die bruiloft, ja, die vader en moeder hadden er een zwaar hoofd in. Want ze denken, waarom nou dat? Is er geen Joods meisje? Maar ja, Dat bleek van de Heere te zijn. Er werd een aanknopingspunt gezocht om uiteindelijk de strijd aan te gaan met de Filistijnen. En op de heenweg, zeg maar, naar Timnat, wordt hij overvallen door een leeuw. En Simson doodt de leeuw met zijn blote handen. Onbegrijpelijk. Nou ja, als dat niet van God is. Zo'n sterkte, zo'n kracht. Geweldig, hè? Misschien wel een beetje elke jongensdroom. Zo ontzaglijk veel spierkracht en dan ook nog helemaal van God zijn. Ja, dat is geweldig. Maar verkijk je er toch niet op. Deze Simson gaat dan uiteindelijk naar die bruiloft en je weet hoe het verder gaat. En er wordt een raadsel opgegeven. En die Filistijnen die kunnen het raadsel niet beantwoorden. En die dwingen uiteindelijk zijn aanstaande vrouw. Omdat ze zeggen, of moeten we soms jouw vaders huis en jou met jou erbij verbranden. Dus die vrouw uit Timnat die probeert hem als het ware dat geheim te ontfutselen. En Simson geeft het prijs en uiteindelijk wordt dan die vrouw uit Timnat hem onthouden. En dan, wat gebeurt er dan? Je zou zeggen, in Richteren 14 lijkt eigenlijk Simson ja, op het top van zijn geestelijk kennen en kunnen. En ook nog op het top van zijn kracht. Wie zou dat doen, hè? Een leeuw doden met je eigen handen. Maar dan, en dat is wat, hè. Hij had erop gerekend, ik krijg dan nu mijn vrouw. Maar die was dus aan iemand anders gegeven. En dan wordt Simson zo ontzaglijk boos. En dan, als die twee dingen bij elkaar komen, hè. Dus die frustratie, want hij dacht, ik zal mijn vrouw nu hebben. En dan daarbij de agressie vanwege de kwaadheid, omdat die vrouw hem onthouden is. Nou, als die twee dingen bij elkaar komen, die seksuele driften en verlangens, die dus niet bevredigd zouden kunnen worden, plus de agressie tegen die Filistijnen, als dat bij elkaar komt, nou dan komt er zoiets beestachtigs in ons los, zou je kunnen zeggen. En Simson, die gaat daar, heel die boel daar in brand steken door die aparte gebeurtenis met al die wolven met die fakkels tussen hun staarten. En toch dwars daar doorheen loopt Gods hand, omdat het oordeel over de Filistijnen zou komen. Nou, dan daarna, ja, weer als gevolg van die frustratie en die agressie, komt hij in Gaza, ziet hij een vrouw die een hoer is, en, ja zeg je, knecht van God, Nazireer. Hij zal onmiddellijk hetzelfde zeggen als wat Jozef zegt. Nee, wat denk je, wil je mij verleiden? Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Nee. Nee. Hij geeft het gewoon zo over. Ja, zeg je, maar dat zal God niet nemen. De Filistijnen liggen op de loer. En ja, nou gaat hij eraan, denk je. Nee, toch niet. Hij staat middernacht op en gaat de stad uit. Nota bene tilt de hele stadspoort uit zijn voegen met scharnieren allebei en draagt het de heuvel op. Ja, zou je zeggen, hoe kan dit nou? Schijnbaar gaat God aan de zonde voorbij. Nee, toch niet, weet je. Wat Simson daar in het echt doet, namelijk die stadspoort nota bene eruit rukken en dat de heuvel opdragen, dat is in zijn hart geestelijk gebeurd. De poort is uit zijn hart weggenomen en Delila heeft vrije toegang. En dan komt hij dus daar in de buurt weer van de Filistijnse landstreken en dan ziet hij Delila daar bij die beek Sorek en krijgt hij Delila lief. En ja, je zou zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. En hij geeft aan deze vrouw zijn geheimprijs. Waar zit jouw grote kracht in? Ja, uiteindelijk zegt hij dan, hè. Ja, mijn haar. Als je dat zou afscheren, en dan voelt ze het, dit is de waarheid. Nou, het wordt gedaan. En dan staat dat Simson staat zich op en die denkt gewoon, wat is al die andere keren? Ik zal die Filistijnen van me afschudden. En dan staat er die aangrijpende zin. Maar Simson die wist niet dat de Heere van hem geweken was. Die Filistijnen grijpen hem. En weet je wat het eerste is wat ze doen? Ja, iets gruwelijks. En ik zou toch bijna zeggen, ik zou zeggen met ingehouden stem, een genadig oordeel. Ze steken zijn ogen uit. Dat was nou zoals het telkens verkeerd ging. Hè? De zonde en al die verleidingen kwamen weer zijn ogen binnen. En toen is alles misgegaan. Nota bene Simson. Ja, en met twee uitgestoken ogen belandt hij in de gevangenis waar hij moest malen. Hè? We denken wel dat soms zoals paarden en zo'n grote zware molensteen moesten ronddraaien met een grote stok eraan. Dat Simson zo moest malen, we zouden zeggen in een soort paardenstal, moest hij daar die molensteen ronddraaien. Met twee uitgestoken ogen. Simson. Simeon, wat weten we eigenlijk over deze man? Heel weinig. We weten eigenlijk niks van zijn begin. We kennen hem alleen uit deze geschiedenis, uit Lucas 2. Als je nou zou vragen aan die Simeon, zegt Simeon, Hoe gaat het met jou? Ik bedoel, eerbiedig. Voel je niet vaak eenzaam? Nee. Nee? Waarom niet? God is altijd met mij. Oh, is dat de reden, de verklaring, hè, van die vrede, van die blijdschap die in jouw leven het geheim is? God is altijd met je. Ja, dat ene kant. Hij was oprecht, godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël. Daar zag hij naar uit. Je zou zeggen, het kompas van zijn leven, hij stond niet altijd gericht op de N van het noorden, maar op de M van de Messias. En dat doortrok heel zijn leven. Je zou zeggen, heel zijn leven geurde ernaar. De verwachting van de Heer Jezus. Hij was geestelijk in verwachting van de komst van de Messias. En dat doortrok alles. Dat kleurde zijn leven. Dat stempelde zijn leven. En die nabijheid van God, je zou zeggen, die was zo sterk en intens. Dat gaf de duivel, bij wijze van spreken, geen kans. Dat is wat. Simson, als je hem daar zo ziet, in die gevangenis, malende, twee uitgestoken ogen, een kind van God, een knecht van God. Ja. Maar oh, die driften, hè. Oh, die hartstocht. En niet alleen op seksueel gebied. Op allerlei gebied. Altijd maar weer liever voorrang geven aan ons eigen ik. En Simeon. Je zou zeggen, een man met een soort hemelse glans op zijn gezicht. Een man die altijd dacht, hij komt. Mijn Messias komt. Want het was nog iets bijzonders. Hij had een belofte gehad. God had gezegd, Simeon, je zult niet sterven voordat jij de Messias gezien hebt. De zaligheid van God. Wel nu. Nou, dat was wat. Nou, op zekere dag gaat dat gebeuren. En wordt hij door de Heilige Geest gedreven in de tempel? Nou, stel je nou eens voor. Als hij deze belofte gaat dat. En je moet op die dag naar de tempel. Nou, waar kijk je naar? Je zou zeggen, kijk rond. Nou ja, waar is die Messias ergens? Je ziet iets, je verwacht iets groots, iets heerlijks. En dan zegt de Heilige Geest, kijk, zie je daar die twee mensen lopen? Ja, helemaal geen bijzondere mensen vooral. Ze brachten een armenoffer. Hè? Twee tortelduiven, twee jonge duiven. Zie je dat kindje? Dat is hem. Dat is hem. Ook weer zo totaal anders als hij misschien gedacht had. Hè? Dat is de Messias. Wat een wonder zeg. En hij neemt het in zijn armen. Hij loopt er Maria af. Hij neemt dat kind in zijn armen. Hij denkt, dit is de Messias. Je kunt hem in twee handen vasthouden. Wat een onbegrijpelijk groot wonder. Je zou zeggen, hij drukt de Heer Jezus aan zijn hart. Innig en met al de liefde van zijn hart. En hij denkt, dit is mijn verlosser. Dit is mijn zaligmaker. Dit is mijn Messias. Nee, de vertroosting van Israël. Van Israël. Als je dat dan hoort, hè. En je leeft mee en je leeft een beetje mee in gedachten. Dan zou je toch denken, wat een wonder. Wat heerlijk. Weet je wat ik zo hoop? En laat ons dat bidden. Hè, terwijl we spreken, luisteren. Heer, wilt u dat nou door uw Heilige Geest doen? Dat u door uw Heilige Geest ons zo verlangend maakt. Om meer op Simeon te lijken dan op Simson. Ja, een knecht van God, zeker waar. Maar hoe heeft hij zich laten gaan? Zie je wel. Waakt en bid, hè, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. Hoe zou het komen dat zoveel christenen, zoveel kinderen van God, zo vaak weer zo ver bij God vandaan leven? En zoveel God verdriet doen en meer tot schande zijn voor de medemens dan een geurend offer, als het ware, een lofoffer voor Christus. Hebben ze toch misschien de krachten, de machten van het vlees onderschat? Hebben we te weinig gedacht, we moeten alles alleen altijd van de Heer Jezus verwachten? Simeon, wie heb je in de armen? Ja, de vertroosting van mij, mijn Messias, ja, zeker. Maar verder, rijker, heerlijker. En licht tot verlichting van de heidenen, Jesaja 49. Maar voor Israël, ja. Ook voor Simson. Ook voor Simson. Kom, we gaan nog even naar die gevangenis. Simson, hoe is het? Dag en nacht denk ik aan mijn zonde. Dat ik God verlaten heb. Dat ik mijzelf heb laten gaan. Dag en nacht. Hoe verschrikkelijk heb ik de roeping van God die hij mij gegeven heeft te grabbel gegooid. Maar er is één ding wat mij hoop geeft. Wat dan, Simson? Mijn haar. Mijn haar begint weer te groeien. Het teken van het Nazireeschap, van de afzondering, toewijding aan God. Wat hij zelf, ja, had laten verknippen. had laten afknippen. Dat teken, die zou zeggen, er groeit nooit één haar op zijn hoofd. Hè? Dat heeft hij zo verzondigd. Toch, het haar van zijn hoofd begint weer te groeien. Je zou zeggen, een tastbaar teken dat God niet gezegd heeft, Simson, nou heb je zo gezondigd. Nou laat ik je los. Nou laat ik je voor eeuwig los en ik stort je in de ondergang. Nee. Nee. Kijk nou uit, hè, dat je nou nooit gaat denken, ach, gelukkig, nou ja, als het dan zo is, hè, nou dan kan ik toch wel doorgaan met je met mijn oude leventje, zoals ik denk dat het ongeveer goed zal zijn. Nee. Nee. Nooit. Vraag nou, Heere Jezus, vergeef mij verlangen om zo vol te zijn van uw Heilige Geest als maar mogelijk is. En om zoveel te lijken op de Heere Jezus als maar mogelijk is. En als dat moeilijk is, toch vasthouden. Toch vasthouden. Elizabeth Elliot, die vrouw van Jim Elliot, de zending die omgekomen is, hè, door de kannibalen of van de Auke-Indianen. Elizabeth Elliot heeft gezegd, en zij mag het zeggen, God zal ons niets besparen wat ons meer gelijkvormig doet zijn aan Jezus. Dus wat het dan ook is. Nou, uiteindelijk, Simson, hè, daar staat hij dan tussen die twee pilaren. En dan bidt hij, terwijl hij bespot wordt. Niet alleen hij, maar ook God, de God van Israël. O God, gedenk mij. Hè. Geef mij nog één keer als het ware die kracht, ja, die ik verzondigd heb. Maar als een wraken voor mijn twee ogen. En God hoort. En Simson sterft. Bedolven onder het puin met al die Filistijnen met hem. Heeft hij een indrukwekkende begrafenis gehad? Nou, hij is bedolven onder de stenen van een afgodstempel. Nou, dat klinkt niet heel geweldig. Maar elke steen, ze zeggen wel eens als de stenen konden spreken, elke steen van die afgodstempel van Dagon, die roept en die zegt, God is trouw. God is trouw. God is trouw. Ja, de God van Simson en de God van Simeon, die leeft. En die wil nou, he, dat we hem zouden eren. En waarin wordt God nou geëerd? Wat zegt de Jezus Johannes 15? Hierin wordt de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Nou, dat dan ook deze geschiedenissen, he, ons zullen voortstuwen als het ware om naar de Heer Jezus te luisteren. En, ja, je zou zeggen, kan dat? Hè? Ja, dat kan toch echt? Je zou zeggen, maar oh, al die krachten en machten van binnenin mij, hè? Die zijn zo sterk. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Maar denk er altijd weer aan dat voorbeeld, dat blijf ik prachtig vinden, van die luchtballon. Je zou zeggen, die hele mand daaronder met 3-4 mensen, dat gaat nooit de lucht in. Jawel. Maar als die grote ballon gevuld is met hete lucht, dan trekt als het ware dat harder naar boven dan dat de zwaartekracht naar onderen trekt. Dat is het. Kijk, zie je? Zo leven. In dat besef. Heren, die stenen allemaal, hè, die mij allemaal naar de grond willen trekken. En al die wereldsgezindheid en alles wat maar te koop is in deze wereld. Wat de duivel uitstalt in zijn etalages. Heren, dat door die vuurvlammen, hè, van de Heilige Geest, als het ware, net als bij die branders van zo'n luchtballon, hè, mijn innerlijk wordt verwarmd en verkwikt. En dat ik tot eer van u mag leven. En bedenken zal de dingen die boven zijn. Ik eindig met twee prachtige verhalen. Een gedicht, en dat gedicht gaat zo, hè. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ik aan. Weet je waar dat vandaan komt? Zeker meneer von Posek, die is gestorven in 1896... die heeft gedichten en liederen gemaakt. En die was ergens in Duitsland, in Essen. En dan bezocht hij een grote kerk. En dan zag hij boven in die kerktoren een soort lam ingemetseld. Hij zegt, wat vreemd, waar is dat voor? Ja, zeiden de mensen, hier heeft ooit iemand gewerkt aan het dak van de kerk. En die is gevallen. En die viel op de grond. En toen viel die op een schaap, wat daar toevallig liep. Nou, niet toevallig. Dat schaap is gedood door die grote val van die man. Die man is gespaard. Toen dacht hij van Posek, dat is het. En zo heeft hij het gedicht gemaakt. Ja, in Duits, maar het is prachtig vertaald. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ik aan al mijn schuld en al mijn zonden. Heeft zijn zoenbloed weggedaan. Nou, er zijn nog meer coupletten, maar even deze. Zie je, dat is het. Want ja, hoe word je nou van een Simson, een Simeon? Hoe word ik zelfs van een ongelovige? Een Simeon. Ja, alleen zo. Dat je vandaag zegt, Heer, ik wil het zo niet meer. Ik zie het, we hebben het vanavond gehoord. Waar je ook rust, vrede, genot, vermaak, vertier zoekt, buiten Jezus en doodlopende weg. Je zult altijd vroeg of laat je hoofd stoten. En Jezus zegt, rust nou op mijn lam. Dat zegt de Vader. Lucas 15 voor verloren zonen. In Hosea 2 voor verloren dochteren. Kom dan naar mij toe, zegt de Vader. En rust op mijn lam. Het tweede, en dat is dit. Misschien hebben jullie wel eens gehoord van het lied, het Engelse lied. Het is trouwens van oorsprong dus niet Engels. I have decided to follow Jesus. Nou, misschien dat dat wel vaker gezongen wordt met de gedachte van dat wij het allemaal even zullen doen. Maar in ieder geval, het is niet in het Engels gezongen. In het begin. In 1904 was er een opwekking in Wales. En daar sluit ik dan echt mee af. En er was er een jonge man uit Wales. En die heeft gezegd, ik wil mijn leven inzetten voor de dienst van God. En die is naar India gegaan, naar het westen van India. En hij werd ernstig gewaarschuwd, ga er niet heen. Want ze staan bekend om gewelddadigheid en moordlust. Maar die jonge man zei, ik wil gaan. En toen kwam hij daar, heeft hij de evangelie verkondigd. En kwamen mensen tot geloof. En er was er één man, die daar van die stam was daar. En die wilde deze Heer Jezus ook echt volgen. En nooit meer terug. Hè? No turning back is dan elke keer het refrein. En toen zei het stamhoofd, hij zegt, denk erom, ik waarschuw je, zweer dit geloof af. En toen heeft hij gezegd, nee. Nee, ik heb besloten om deze Jezus te volgen. Toen heeft die stamoverste heeft zijn kinderen vermoord. En toen heeft hij toch gezegd, nee, ik ga niet terug. Ik ga niet terug, al moet ik alleen gaan. Toen heeft die stamhoofd, toen heeft dat stamhoofd gezegd, dan zal ik je vrouw doden. Toen heeft hij weer gezegd, nee, ik ga niet terug. Toen heeft hij gezegd, als je doorgaat, zal ik jou doden. En toen heeft hij gezegd, opnieuw, hij zegt, nee. Het kruis voor mij, de wereld achter mij, maar ik ga niet terug. Toen heeft hij me gedood. En al die mensen van die stam die daar getuigen van geweest zijn, die hebben gedacht, wat is dit voor een God en wat voor een geloof? Wat moet dat veel vreugde geven dat je er alles voor over hebt? Ja, vele, vele van die getuigen zijn tot geloof gekomen. En weet je wie ook? Dat stamhoofd. Ja, het kostte wel het leven van die christen. Is wat. En God heeft die man gebruikt, die jonge man, die vanuit Wales die reis heeft ondernomen naar India. Maar zie je, God zegent. En ieder die zich met hart en ziel aan hem overgeeft en rust op het lam van deze God. We gaan nu zingen. Lied 427 uit de bundel van opwekking. Lied 427.
Hartelijk dank voor uw indringende boodschap. U vertelde dat God deze boodschap echt op uw hart had gelegd. En ik geloof ook dat het zo is. Waar herkende jij je nou het meest in? Er is een beeld geschetst van Simson, van hoe hij leefde, hoe zijn leven eindigde. En er is ook het verhaal verteld van Simeon. Een leven dat zo anders ging. Een leven met het kompas gericht op de M van Messias. Dat was waar zijn hart op gericht was, wat hij verwachtte. En ik hoop dat je dat herkent, dat je daar iets van herkent in je leven. Dat jouw verwachting ook gericht is op de Heer Jezus. En dan zul je niet bedrogen uitkomen. Maar misschien herken jij je wel meer in Simson en in de grillen en in de driften, in de zonde die hij bedreef, steeds weer opnieuw. En als dat zo is, heb je misschien wel behoefte om daar gewoon eens even mee voor de dag te komen. En één op één met iemand daarover door te praten, voor je te laten bidden. Als je je aangesproken voelt en je het idee hebt dat het goed voor je zou zijn, weet de mensen op de Jijdaar-chat dan te vinden. Jijdaar.nl/livechat. Die willen er graag voor je zijn. Als je zou willen reageren op wat je gehoord hebt, gewoon wat het met jou gedaan heeft, dat mag. Via steljevraag.tk kun je dat doen. Ook als je nog iets zou willen vragen aan dominee Schreur, dan kun je dat ook gerust doen. Het mag natuurlijk een vraag naar aanleiding van de lezing zijn. Misschien wel een persoonlijke vraag. Schroom niet. Je kan gewoon anoniem daar alle vragen stellen die je wilt. Steljevraag.tk. Nou, laat van je horen. En dan gaan we ondertussen nog een toepasselijk lied met elkaar zingen. dank voor alle reacties en vragen die ik binnen heb gekregen. Het zijn er echt een heleboel en ik hoop dat we zoveel mogelijk kunnen behandelen. Er zitten ook echt een hoop hele persoonlijke vragen en reacties bij. En ik wil je echt bedanken dat je die reacties hebt gegeven en die vragen hebt gesteld. De eerste is gericht aan mij met het verzoek om die ook voor te lezen. Dus dat doe ik dan maar. Hallo Mart, ik zit nu ook te luisteren. Ik wist het wel dat je laatste avond eraan zat te komen. Maar ik wil je toch bedanken voor de tijd dat je gastheer was bij Jij Daar. Ik ben ook vrijwilliger bij Jij Daar. Ik ben Jaap, ik ben vrijwilliger in Apeldoorn en Zeist. Ik weet wie je bent, Jaap. Ik wil je God zegen wensen voor de toekomst. Ik hoop dat we elkaar nog weer eens zullen zien. Als dat niet meer hier op aarde is, ben ik ervan overtuigd dat we elkaar weer in de hemel zullen herkennen. Mart, ik hoop dat je dit namens mij wilt voorlezen. Groeten, Jaap. Nou, dat doet veel met me, Jaap, dat je me deze boodschap geeft. Hartelijk dank daarvoor. En ik hoop zeker dat ik je weer ga zien. Dank hiervoor. We gaan naar de vragen die boven zijn gekomen naar aanleiding van uw boodschap. Als je je misschien afvraagt, wat zit hij steeds op zijn telefoon te kijken? Nou, dat is waar ik jullie vragen zie. En waar ik er steeds eentje selecteer die ik ga stellen aan onze spreker. De eerste is deze. Een van jullie vraagt, hoe kan het dat Simpson vanwege zijn haar zo'n bijzondere kracht had? Is dat verklaarbaar? Hoe moet je dit als, of moet je dit als beeldspraak zien?
Nee, niet als beeldspraak. Hij heeft dus echt zo lang haar gehad. En dan weet ik wel op allerlei kinderbabels en gravures van Gustaaf van Doré. En in de middeleeuwen en in de Sixtijnse kapel zijn natuurlijk allerlei schilderingen gemaakt van hem. Indrukwekkend, maar wij weten niet precies hoe dat geweest is. Maar die haarlokken zijn echt zo lang geweest. Ook niet precies hoe lang, maar als een teken dat God hem als een Nazireër afgezonderd had. Dus, en dat staat ook in nummer 6, kun je dat dus lezen. Als iemand een Nazireërs gelofte gedaan had, maar helemaal als God zelf iemand tot Nazireër gesteld had, dan mocht zo'n persoon niet zijn haar afknippen en geen wijn of strekken drank drinken, of iets wat van de wijnstok kwam, en ook geen contact met doden hebben. Dus dat was een teken van zijn afgezonderd zijn van andere mensen en zijn toewijding aan God. Dus het is niet iets beeldsprakigs geweest wat het niet in het echt geweest is. Hij heeft echt zo lang haar gehad. De kracht van die Heilige Geest zat ook niet in zijn haar. Maar het was het teken ervan. Het was een beeld ervan. Het was dus echt zo, maar het was een symbool van de kracht. En van zijn afgezonderd zijn aan de dienst van God. Toegewijd zijn aan. Ja.
U vertelde op een gegeven moment ook dat er in de Bijbel over Simpson staat dat als hij voor de zoveelste keer dan in zonde valt, dat de geest van God van hem wijkt. Kan dat? Dat je het blijkbaar zo verzondigd hebt dat God als het ware zijn handen van je aftrekt?
Ja, kijk, David die bidt in Psalm 51. Hij zegt, Heer, neem uw heilige geest niet van mij. Er staat van Saul geschreven dat Gods goede tierenheid van hem afgenomen was. De Heer zegt bij Salomo dat de Heer zijn goede tierenheid van hem niet zou doen wijken, zoals hij het afgenomen had van Saul. Maar deze Simpson, die dus een knecht van God was en op deze manier gestorven is, uiteindelijk zich ja, toch echt in de handen van God heeft overgegeven, met een bede om zijn hulp en om genade. Die heeft als het ware die bijzondere gave van zijn bovennatuurlijke kracht, van de Heilige Geest, heeft hij als het ware verzondigd. En God heeft, om dat te laten zien, hoe dat hem raakte, heeft hij die bijzondere werking van de Heilige Geest teruggenomen. En hij dacht zelf daarover te kunnen beschikken. Kijk, en dan gaat het verkeerd. Als wij denken, ja, de genade is iets wat van mij is. Ik zat het even mee te kijken op het scherm. En toen werd er gezongen in dat machtige lied Amazing Grace. Hè, over grace, hè, rains. Hè, over genade die regent. R-A-I-N-S. Maar ik dacht, ja, het is ook R-E-I-G-N-S. Hè, grace rains als regeert. De genade moet ons regeren. God moet ons regeren. Maar Simpson dacht, nee, ik heb daar zelf over te beschikken. Dus God houdt zijn kracht in om hem ook te laten zien wat hij gedaan heeft. Maar hij heeft er niet verworpen. En dat is het grote, zou ik zeggen, genadige geheim. Toch bidt David dat dus ook. Hè? Neem uw Heilige Geest niet van mij in Psalm 51. Omdat hij daar ook voelt, ja, als dat nu zou gebeuren, ja, dat zou zo eerlijk zijn. Je zegt, ja, alle zonden zijn zonden. Hè? Zijn die zonden op seksueel gebied dan erger? Of, nee, maar hij weet wat hij daar gedaan heeft. Dan beseft hij het. Ja, nadat Nathan bij hem gekomen was, notabene. Maar toch, dus het feit dat hij dat bidt, Dat geeft al aan, Heer, ik besef nu wat ik gedaan heb. En als u dat zou doen, ja, dat zou ik verdienen. Maar alsjeblieft wilt u dat niet doen. Nou, als je bij jezelf nog bang bent dat je denkt, oh, ik ben zo ver van God afgedwaald. Ik heb een lijdenis gedaan, ik ben op het avondmaal geweest. En hoe is het nu? Wil God mij nog wel hebben? Misschien heb ik zijn Heilige Geest ook verspild. Geloof dan niet de duivel, die altijd alles wil zeggen om je bij God vandaan te halen, of om je wanhopig te maken, maar terug. Zo gauw mogelijk, op deze dag, onvoorwaardelijk, en zeg, Heer Jezus, hier ben ik weer. Ik kom weer terug. Als een verloren zoon, als een verloren dochter, maar ik weet niet waar ik anders heen moet. U hebt de woorden van het eeuwige leven.
Een van de kijkers herkent ook wel die wereldsgezindheid die Simson vaak had. En hij of zij vraagt, hoe kom ik van de wereldsgezindheid af? Ik verlang er steeds weer naar om op God gericht te leven, maar ik merk dat ik gewoon meegezogen word in het leven van deze aarde.
Ja, ik zou zeggen, ja, dat klinkt heel vreemd wat ik nu zeg. Het is heel eenvoudig. Maar het is het natuurlijk niet, dat weet ik wel. Maar het principe is heel eenvoudig. Ik denk toch wel even terug aan die luchtballon. Wanneer gaat die luchtballon nou zakken? Ja, weet ik, elk voorbeeld gaat manken in een opzicht. Maar wanneer gaat die luchtballon nou zakken? Als die lucht als het ware te ver afgekoeld is. En als er niks zou gebeuren, ja, dan zou die hele luchtballon uiteindelijk neerstorten. Maar wat is het geheim? Dan gaan die gasbranders open. En dan komt dat vuur er weer in. Dan wordt die lucht verwarmd. En dan trekt het weer omhoog, meer omhoog dan de zwaartekracht. Als je zegt, oh, ik ben zo wereldgelijkvormig. En die wereld die trekt zo. En ach, verschrikkelijk, hoe kom ik eraf? Nou, niet door een of andere wonder. Ja, God kan alles, dat weet ik. Maar God werkt door de manieren die hij zelf gezegd heeft. Dus als je dat nou doet, dat je daar weer om bidt. Heilige Geest, wilt u mij van binnen nou weer vervullen? En wilt u dat vuur als het ware weer in mij doen ontbranden? Ja, vanuit u. Hè? Niet dat dat vuur nou in ons zit. Maar wilt u mij met dat vuur weer, ja, bezielen? Dat ik het weer weet. En dat ik dicht bij u zal blijven. Dat was, ja, dat heb ik al vaak gezegd. Ook op avonden van jij dan. Maar die oude christen die zei dat. Hij zegt, bedenk het. Niet de genade bewaart voor de zonde, maar de gemeenschap met God. Dus David had genade, Jozef had genade. Maar David viel. Hij ging niet naar zijn werk. Hè? Hij ging op het dak. Hij mengde zich niet in de strijd. En hij zegt, hij stond als het ware daar op het balkon te surfen. Ja, toen ging het mis. Maar Jozef, die leefde zo dicht bij God. Want als die vrouw van Potifar zegt, ach kom joh, mijn man is weg. Niemand zal het zien. Nee, God ziet het. En die genade van God, die gemeenschap met God, die is zoveel meer waard dan wat u mij biedt. Ja, kijk, dat is het. Dus hoe meer je daar dichtbij leeft, hoe makkelijker het is om te zeggen, nee, dat wil ik niet. Maar hoe minder je nou proeft wie God is, hoe harder die wereld gaat trekken. Dus denk eraan, de enige kracht, ja, tussen aanhalingstekens, die een schaap heeft, is dicht bij de herder blijven. Al is hij nog zo zwak en 10 keer zo slap als een wolf. Nou, we horen er tegenwoordig over. Maar als die schaap dicht bij de herder is, ja, dan heeft die wolf, dan heeft de duivel geen kans.
U schetst een beeld van een luchtballon en dat die opwaartse, dat er altijd een opwaartse en een neerwaartse kracht is, maar dat het zaak is dat die opwaartse kracht de overhand heeft. Ja. Is het dan zo dat we ons meer zouden moeten richten op God en op zijn woord, op het goede, zeg maar, en minder op datgene wat we niet moeten doen?
Ja, je zegt het al. Als je voor jezelf nou bedenkt, hè, hoeveel tijd, en dan klinkt dat misschien een beetje methodistisch, maar dat zei dan maar zo. George Whitfield was ook een methodist trouwens. Als je nou voor jezelf eens bekijkt hoeveel tijd je geeft aan bijbellezen en gebed, en hoeveel tijd aan allerlei andere dingen. Nou, en er zijn wat afleidingen tegenwoordig, ik weet het, en wat verleidingen. Ja, dan hoef je er echt nooit van gek van op te kijken dat het die wereld zo hard trekt dat hij je weer inpalmt. Dat je zou zeggen, dat is een grondwet in het Koninkrijk van God. Dus daarom zegt de Heer, wat moest vroeger een koning doen? Is dat een Deuteronomium? Als een koning aan de macht kwam, dan mocht hij 3 dingen niet doen. 2 dingen niet doen, 1 ding moest hij wel doen. Hij mocht niet meer vrouwen willen hebben en nemen. Hij mocht niet de rijkdom vermenigvuldigen en dit toch 3 dingen, ja. En meer paarden willen hebben. Omdat hij dan anders op die paarden ging vertrouwen. Maar wat moest hij wel doen? Hij moest een afschrift van de wet hebben, zoals hij toen al bekend was. En dat moest dag en nacht bij hem zijn om daar als het ware in te lezen. Om zijn geest te laten doordrenken van de woorden van God. Dus ja, als jouw Bijbel kon praten. En als jouw binnenkamer kon praten. Wat zouden ze over ons zeggen? Nou, wat zij over ons zeggen, Dat zegt over hoeveel gemeenschap met God wij ervaren en hoe hard de wereld trekt. Of hoe weinig kans de duivel juist heeft.
Hmm. En er is ook iemand die stelt een vraag en die zou dat ontzettend graag willen, maar die merkt dat dat toch vaak niet lukt. Die zegt, ik weet dat ik bij Jezus moet zijn. Dat ik me moet laten zakken op het lam. Zo ga ik ook iedere keer tot hem, pleitend op zijn belofte. En toch blijft de wereld zo trekken. Ben ik zo gericht op alles van hier beneden. En verandert niet echt iets. Ik merk dat ik soms helemaal niet wil en het wel prima vind. Zeker ook omdat alles me zo voor de wind gaat. Wat moet ik doen?
Ja, nou, weet je. Je moet niet verrast zijn van het feit dat vlees en dat deze wereld blijft trekken. Dat zal altijd als het ware aantrekkingskracht op ons blijven hebben, vanwege ons vlees. Dus dat vlees, zoals Paulus het noemt, dat vlees wordt niet bekeerd. Maar hoe meer nou de geest als het ware in ons de overhand krijgt, en hoe meer als het ware we nou zijn woord tot ons mogen nemen, en ons op de Heere Jezus laten rusten, als het ware, en hem zoeken, met hem omgaan, ja, dan is het toch echt zo. Je zou zeggen, dan moet de duivel terugtrekken. Jacobus die zegt, ja, die zou denken, dat is toch een tekst, zeg. Is dat echt waar? Wedersta de boze en hij zal van u vliegen. Dus wedersta de boze, dan zal de duivel op de vlucht gaan. Ja, zeg je, nou, hoe kan dat? Dat is helemaal een droom. De duivel op de vlucht? Ja. Hoe deed de Heer Jezus dat? Toen hij 3 keer verzocht werd. Hij zei niet tegen de duivel, kijk eens aan de kant, ik ben Jezus. Nee. Hij zegt, er staat geschreven. Deuteronomium. 2 keer, er staat geschreven. Nee, zegt hij, ik zal me niet neerwerpen van die tempel. Want er staat wel geschreven dat de engelen mij zullen vangen, als het ware. En zullen dragen. Maar is dat ook, je mag God niet verzoeken. En de 3 keer weer. Aanbid me nou, zegt de duivel. 1 keer. Kijk, dan weet je precies waar de duivel op uit is. Hem aanbidden. En voor de 3 keer, zegt hij Jezus, pak de Bijbel erbij. Deuteronomium. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Hè? Ga weg, Satan. Want er staat geschreven. Dat is echt het enige recept. En als je nou heel geesteloos voelt en denkt, ja, ik zal bidden. Maar je denkt, ah ja, als ik me zo voel, dat heeft toch ook geen zin. Laat ik maar stoppen. Nou, dan is het gelijk 1-0 voor de duivel. Dan moet je me gewoon eerlijk zeggen, Heer, ik weet, ik moet bidden. Maar ik zit zo propvol van de wereld. Ik doe het liefst 1000 en andere dingen dan bidden. Het lijkt het zwaarste werk wat er is. Maar ik weet het, alleen dit helpt. En je werpt je voor God op de knie. Zeg, Heer Jezus, u weet hoe ik me nou voel. Help mij, Heer Jezus. Dan zal hij helpen. Echt, dan zal hij helpen.
Een van de kijkers vraagt zich ook af, wat is de rol van de Heilige Geest in dit krachtenveld, in deze strijd? De vraag luidt als volgt. U spreekt over de vervulling van de Heilige Geest. Kunnen we deze vervulling onbewust wederstaan? Ik mag de Heer Jezus al een aantal jaren kennen, maar heb nooit de vervulling van de Heilige Geest ervaren.
Nou, als het gaat om het wederstaan van de Heilige Geest, dan weten we, als je leest in Handelingen 7, dan zegt Stefanus tegen die mensen die daar de oren dicht doen, omdat ze denken dat Stefanus godslastering uit. Dan slepen ze hem de stad uit en ze willen hem stenigen. Maar van tevoren heeft Stefanus nog gezegd, gij hardnekkige, jullie wederstaan altijd de Heilige Geest. Wat is dat dan? Nou, kijk, je kunt de Heilige Geest weerstaan. Ja, je zou zeggen, op die grove, brute manier. En Stefanus en christenen getuigen willen stenigen. Maar wat is ten diepste het weerstaan van de Heilige Geest? Jezus niet erkennen als de Messias en hem vertrouwen. Nou, nota bene zou je zeggen, dat deed Saulus toch ook? Ja, dat is ook zo. En wat is dan de vervulling met de Heilige Geest? De vervulling met de Heilige Geest is, dat is het lievelingswerk van de Heilige Geest, dat hij ons zo richt op de Heer Jezus, dat we niks anders willen dan dicht bij hem zijn. Dus zoek dan vooral de vervulling van de Heilige Geest, niet in allerlei hele bijzonder extatische dingen, maar in die beleving van de liefde van God. Nou, Paulus zegt in Romeinen 5, wij hopen op God, wij bouwen op hem, en die hoop, die beschaamt niet, want de liefde Gods is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dus wat wil die Heilige Geest? Dat we verlangen naar die liefdesbeleving van God. Nou, en dat is nou vervulling als het ware met de Heilige Geest op die manier. En zou je zeggen, ja, kan ik dat dan onbewust tegenhouden? Nou, ik zou haar zeggen, het is misschien wel vaker bewust dan onbewust. Want je weet ergens toch voor jezelf hoe je nou leeft. Hoe je tijd indeelt, hoe je met God leeft. Hoe je met je naaste leeft. Als je leven legt naast de bergreden, ja, dat is wat. Je verblijdt in de verdrukking, voor je vijanden bidden. Dat is er even wat. Nou, je weet het voor jezelf hoe dicht je daarbij leeft. En hoe meer je beseft dat je daarbij een eind vandaan leeft, ja, hoe meer je weet, ook door de woorden die we lezen in zijn woord en van vanavond, welke kant je op moet. Naar de Heer Jezus. Terug. Weer terug. Ja, altijd weer terug. En alles van hem verwachten.
Een van de kijkers zegt, nou, dat is precies wat ik wil. Dicht bij de herder blijven. Dat is een mooie raad, dank u wel. Ik weet dat je Gods stem dan het beste hoort. Maar ik vind het soms lastig om zijn stem te herkennen tussen de andere stemmen van mensen om me heen en mijn eigen gedachten. Heeft u daar een tip voor?
Ja, een tip. Soms denk ik wel eens dat heel veel geestelijke verwarring. En ook verwarring over, ja, hoe is God nou eigenlijk en wat vraagt hij van ons? Dat een gevolg is van selectief bijbellezen. En hoe meer je nou als het ware dat hele woord van God leest en herleest. En God wil leren beleven zoals hij zichzelf geopenbaard heeft. Dan wil hij ons ook helpen. Maar ook door zijn woord. Als het notabene het zwaard van de geest genoemd wordt. Nou, dan is dat nogal niet wat. Als je een Bijbel in de hand hebt, dan heb je iets in de hand waar de duivel bang voor is. Omdat zijn ondergang hierin staat, zijn failliet. Nou, dat wil je natuurlijk niet weten. Maar hoe meer we dat lezen, hoe meer we weten hoe wij moeten strijden. Denk aan die geestelijke wapenrusting. Maar ook mogen we vertrouwen dat hij ons wil helpen en leiden. En soms ja, kan God leiden door mensen of door dingen, gebeurtenissen, ja, die je misschien wel helemaal niet verwacht had. Soms is het wel heel duidelijk. Maar ook als het niet duidelijk is, ja, dan grijp ik altijd maar naar Jacobus 1 vers 5. Als iemand van u wijsheid ontbreekt, dat is je van God begeren, die ieder mild geeft en niet verwijt. En als David aan het eind van Psalm 139 zegt, ik weet het niet, heren, maar u kent mij. Als er dan toch een schadelijke weg bij me is, of ik zit toch op een verkeerd pad, en ik heb het niet eens door. Alsjeblieft laat het me zien, hè, en leid me op de eeuwige weg.
Nog een vraag over de tegenstelling die u schetste tussen Simeon en Simson. Iemand vraagt, Simson was toch juist een groot richter die door God ingezet werd. Dus misschien heeft u Simson iets tekort gedaan.
Nou, maar ik zou juist zeggen, dat is het nou juist. Het was een groot richter. Hij heeft Israël trouwens maar 20 jaar gericht, andere 40. 20 jaar, je zou zeggen, zo'n geestelijke krachtpasser die, ja, die richt Israël 40 of misschien 80 jaar. Nee, 20 jaar. Met zo'n bijzonder begin, een Nazireër. Maar juist daarom, omdat hij op zo'n bijzondere manier zeg maar, tot leven gekomen is. En zulke bijzondere ja, krachten had van de Heilige Geest ontvangen. Doen ons denken, nou ja, die kan niet vallen. Die staat als een rots in de branding. En toch niet, zelfs hij niet. Nou, daarom zou ik zeggen tegen jullie allemaal en tegen mezelf. Zie je wel, oh wat heeft de Heer Jezus het gezegd tegen zijn discipelen. Na 3 jaar privéonderwijs. Pas op hè, zegt hij. Waakt en bid dat je niet in verzoeking komt. Want die geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Met andere woorden, denk niet, ja, ik ben een discipel van Jezus. Hoe kan het dat Peter zijn verloochend heeft? Zichzelf overschat. En te weinig geluisterd naar de Heer Jezus. Maar ja, de voorbeide van de Heer Jezus, die heeft hem gered. Ik heb voor u gebeden. Dat is het.
Nog een vraag over Simson. Hij was een Nazireër. Hij was hier vooraf voor bestemd. Kon je in die tijd ook zelf kiezen om een Nazireër belofte af te leggen en om je zo aan God te wijden? En bestaat dat Nazireërschap nu nog?
Dat is een goede vraag. Ik zal beginnen bij de eerste vraag. Zeker. Iemand kon zich voor een bepaalde tijd, zeg maar, afzonderen, toewijden voor een bepaalde tijd aan God. Als iemand een gelofte deed. En dan zit er een hele bijzondere les in die tijd als dat wordt afgesloten. Trouwens, als iemand toch dus sterke drank dronk, dan werd de Nazireërs gelofte gebroken, moest hij opnieuw beginnen. Maar stel voor iemand had zichzelf voor een half jaar aan God, als het ware, voor een speciale tijd toegewijd. En het half jaar was om. Dan moest hij dat haar afknippen. En dan moest hij dat haar bij de priester brengen. En dan moest hij een offer brengen. En dan zou je zeggen, en wat moet er met dat haar gebeuren? Nou, toen ik dat voor het eerst las en toen dat goed tot me doordrong, toen dacht ik, oh Heere, wat bent u toch wijs. En wat zijn wij toch hoogmoedig. Want daar is het voor. Weet je wat hij met het haar moest doen? Ik zou denken, nou, je brengt een offer. En dan zeg je tegen die priester, kijk eens, zoveel haar heb ik gehad, zo lang was die gelofte. Zo heeft mijn haar kunnen groeien in die tijd. Nou, dat neem ik natuurlijk fijn mee naar huis. Dat leg ik op een bijzonder plekje. Dat is een aandenken, hè. Kijk eens. Dat is van mijn Nazireërsgelofte. Nee, zegt de Heer. In het vuur. Verbranden. Ja, dat is ook zund. Nee, kun je er nooit mee pronken. Kun je nooit opscheppen. Dus die Nazareërs gelofte en het gevolg daarvan, het teken daarvan, ging in het vuur. Opdat God alleen alle eer zou ontvangen. Ja, ik zou zeggen, kan dat tegenwoordig nog? Ja, ik zou zeggen, misschien is dat een vraag ook, ben ik zelf eigenlijk ook wel benieuwd naar. Voor een Messias beleidende Jood. Zo van, hoe zien zij dat? Kunnen mensen dat nog doen? En zo ja, zijn er mensen die dat kunnen doen? En kunnen die er wat over vertellen hoe dat is en waarom ze het bijvoorbeeld gedaan hebben? Van Paulus staat ook, dat is een hoofd tegen Kengreeën geschoren had. Omdat hij een gelofte beloofd had. Dus misschien was dat ook wel aan het eind van een bepaalde belofte of gelofte aan God. Wie weet. Dat weet ik niet zo goed. Ik ken ook geen mensen die op zo'n manier als het ware dat doen. Ja, moeilijk is ook altijd die tekst dat het voor een man een onder is om lang haar te dragen. Dan denken we altijd, ja, hoe zit het nu? Maar ja, toch is het zo geweest bij Simson.
En hoe denkt u dat met roeping is? Want u heeft ongetwijfeld op zeker moment een roeping ervaren om Gods woord te verkondigen. Moet je altijd dan zo'n ervaring hebben? Of kun je ook, zonder dat je echt zo'n ervaring hebt gehad, maar gewoon je wil dat je als het ware aan God wijdt en dat je dat gaat doen? Of is dat niet de juiste gang van zaken? Hoe ziet u dat?
Ja, in Israël werden de profeten niet gewoon als het ware, zeg maar, ik bedoel eerbiedig, maar profeten omdat ze dachten, ja, dat wil ik nou. Ik wil profeet worden. Profeten die kregen een aanstelling van God. En bij de discipelen, in ieder geval die 12 discipelen. Tegelijkertijd kun je zeggen, ja, maar moet je nou bijvoorbeeld een hele bijzondere stem van God ervaren omdat ik het graag het evangelie wil vertellen aan iemand op mijn werk of in mijn buurt? Of moet je gewoon zeggen, nee, zoals iemand een keer zei, de nood van de ander, de geestelijke nood van de ander, is eigenlijk al roeping genoeg. Daar zit toch ook wat in. Ik vind het moeilijk om zomaar voor mensen te gaan beslissen van, oh kijk, nee, kijk, jouw roeping, nee, dat is niet roepings genoeg. Je moet meer bijzondere dingen ervaren. Nee. God wil roepen. Oh, zeker. En God wil ook toerusten voor de roeping. Maar zelfs, denk aan Simson, is die roeping geen garantie om als het ware dan maar altijd standvastig te blijven. Maar tegelijkertijd wil ik zeggen, als ik denk even aan het voorbeeld van die jonge man uit 1904, die Weelse jonge man, die zegt van, ja, ik heb dit mogen ondervinden, ja, maar ik moet het de wereld inbrengen. Ik kan niet anders. Al zeggen ze, kijk uit, want je zult sterven misschien. Ja, dan moet ik maar sterven. Maar ik wil het ze vertellen. Er was een keer een kapitein op een schip, er waren twee jonge mannen, en die hadden zich overgegeven aan God en zijn zendingswerk. En toen zei die kapitein, omdat ze gingen naar een gevaarlijk gebied, zijn jullie niet bang dat jullie daar sterven? Toen zeiden ze, nee, we zijn al gestorven. Dus hun leven was verbonden met God, verborgen in hem. En de nood van de medemens, die was voor hen genoeg roeping om te denken, Heer, wij geven ons aan u en aan uw koninkrijk. En ik weet het, dat moet ik ook altijd denken bij Jonathan. Ja, Jonathan die weet van de strijd. En de Filistijnen die zijn in de meerderheid. Er komt niet een bepaalde stem uit de hemel, maar Jonathan zegt, kom aan tegen zijn wapendrager. Wij gaan de Filistijnen te lijf. Weet je, we vragen wel om teken. We gaan naar ze toe. En als we dan naar boven klimmen op die klip, en die Filistijnen roepen ons van boven af toe, nou kom maar op. En we zullen u wel een lesje leren, even in eigen woorden. Dan zegt Jonathan, dan is dat het teken. Dus hij nam initiatief en toch een afhankelijkheid. Nou, dat is ook mooi om te bedenken.
Hoe is dat eigenlijk bij u gegaan, die roeping, als we dat mogen vragen? De compacte versie?
Ja, de compacte versie. Ja, de compacte. Je bedoelt voor horen, ja, vast kan ik allebei? Ja.
Nou, het moment dat u uzelf geroepen wist om het woord van God te verkondigen.
Ja. Nou kijk, in horen ging dat, de korte versie, als volgt. Dus ik raakte betrokken bij het evangelisatiewerk. En tijdens een dienst waarin de evangelist die het werk deed afscheid nam, zat ik daar en ja, ik kan het niet anders verklaren. Als ik terugdenk, hoe is dat toch geweest? Hè? Maar die man zei dat en ja, alsof het zo bovenop me viel. En er bleef nog maar één ding over. Zie je, hier ben ik. Zend mij heen. Mag ik het van die man overnemen? In die tijd daarvoor, ja, dat is ook zo. Heeft de Heer dat verlangen gegeven om voor hem te leven, maar ook om zijn woord te verkondigen. Ja, dat is ook zo. Tijdens een dienst door de week, toen werd er gepreekt over 1 Johannes 2, vers 1 en 2. En was mijn hart zo vol van blijdschap, dat ik denk, Heer, dit wil ik. Als dit niet mag, ja, dan weet ik het niet meer. Dus de Heer werkt ook, door het verlangen in ons hart te werken, om in zijn dienst te mogen staan. tegelijkertijd was ik altijd heel bang. Denk, ja, zoek ik nou mezelf? Wil ik het eigenlijk zelf? Op zich is het ook niet zo heel verkeerd om daar bang voor te zijn. Want dan vraag je, heren, wilt u het bevestigen? Nou, dat heeft de heren gedaan. En ja, uiteindelijk moest ik de plaats horen en verlaten. En hier naartoe. En toen heb ik ook gedacht. Toen zat ik daar ook mee. Precies met die vraag die jij kunt hebben. Van ja, maar hoe weet je het nu? Toen liep ik in Hoorn en dacht ik, ja, wat moet ik nou? Want ik moet straks of zeggen, ja, ik vergans van harte. U bent geroepen. Of ik moet er zeker weten dat ik het niet moet doen. Nou, mijn schrikbeeld was dat ik zou gaan, terwijl God me niet riep. En de andere was dat ik zou blijven horen, terwijl God zei, je moet naar Harskamp. Ik zie me nog ergens wandelen. Ik dacht van, als er nou zo zo'n briefje uit de hemel viel op mijn hand. Er stond op, ga naar Harskamp. Dan dacht ik, ja, weet ik het tenminste. Maar ja, zo doet God het niet. Maar hij heeft wel gesproken. En langzaam maar zeker, ja, in dat zuizen van die zachte stilte, ik weet het niet. Maar gaandeweg werd ik losgemaakt van horen. En raakte ik er steeds meer van overtuigd. Ik moet toch daar naartoe. Maar het was niet mijn plan. En dat is nog steeds een troost voor mij. Ja, als je jezelf tegenkomt, als het moeilijk is, denk je, hoe kan ik dat nou? Hoe kan ik nou hier moeten zijn? Dan kan ik al denken, het was niet mijn plan. Ik had het niet bedacht. U hebt het gezegd, help mij. En de Heer helpt. Echt.
Wat mooi dat u dat deelt. U vertelde net ook dat u gaandeweg in uw leven ook het verlangen kreeg van God om de Heer Jezus te volgen. Mogen we vragen hoe dat is gegaan?
Ja, ik ben altijd jaloers geweest op een vriend van mij bij wie dat heel duidelijk ging. En ik heb het als misschien verteld. Ja, een beetje schoksgewijs en ja, zo uit de wereld getrokken als het ware. Zo. En, ik heb geen datum. Maar ik heb wel het woord, zeg maar. En ook dat is bij mij ja, langzaam maar zeker gegaan eigenlijk. En dat ik steeds, ja, dat is toch echt zo, dat ik steeds meer zag ja, wie ik zelf was. En dat ik steeds meer dacht, Heer Jezus, alsjeblieft, doe uw bloed over mijn zwarte ziel stromen, want alleen dan word ik gered. Dat ik zoveel in mezelf zag van wat God niet wilde, dat ik ook dacht, hier is geen begin aan. Ik krijg dat er nooit uit. Maar Heer Jezus, wilt u me alsjeblieft genadig zijn en mij wassen en mij reinigen. Ja. En toen ik wel eens dacht in Hoorn, ja, als ik nou een bijzondere bekering had gehad, dan kon ik die mensen tenminste vertellen dat ik die vraag wel eens op mij af voelde komen. Alles wat je meer wilt dan als goddeloze op het offer van mijn zoon steunen, is afgoderij. Toen dacht ik, ja, Heer, u hebt gelijk. Dat is jouw zeggen, er werden al mijn vragen van tafel geveegd. En blijft ook niks anders over dan ja, op het godsland rust mijn zielen. Ja.
Dank u wel voor uw persoonlijke antwoord. Ja. Er zijn nog twee vragen die nog niet beantwoord zijn. En de eerste is deze. Dank u wel voor uw lezing met veel voorbeelden. U noemde dat we weinig de goede reuk van de geest verspreiden. God vraagt heilig te leven. Het is iets wat ook mogelijk is. We hebben altijd de keuze het beste te doen. Maar we doen het niet. Dit herken ik heel erg. Hoe kan je radicaal en bewogen christen zijn? Terwijl je ook zelf soms een puinhoop van je leven maakt, terwijl de geest in je woont.
Ja, weet je, ik doe twee dingen. Ik begin met te zeggen, ja, en dan kun je misschien denken, ja, dat heb je eigenlijk al een beetje gezegd. Ja, dat is dan zo. Maar ik lees er ook nog wat anders bij. En ik begin met te zeggen, als de Heer Jezus zegt, de dief, in Johannes 10 vers 10, mag ik het onthouden. De dief komt niet dan opdat hij stelen, slachten en verderven. Maar ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. In overvloed. Je zou zeggen, als de Heer Jezus dat zegt. Waarom gaan we niet meer met dat woord als het ware in de hand naar God toe en zeggen, Heer, hier zegt u het. U hebt leven en overvloed, daarvoor bent u gekomen. Hier ben ik, Heer. Geef het mij, geef het mij. Als Paulus zegt in Efeze 5, word vervuld met de Heilige Geest. Ja, dan mag je met dat woord naar God toe gaan zeggen, Heer, u zegt, word vervuld, maar ik kan mezelf dan niet vervullen. Maar als u het zegt, dan stel ik me voor en zeg ik, Heere, vervul mij. Nou, weet je, het ligt niet aan God dat hij ons niet wil vervullen. Maar dat wij wel echt tijd hebben om zo voor God te staan. Met als het ware opgeheven hand zeggen, Heere, geef het mij, geef het mij. En dat is het. En met het woord van God zelf, als het ware, naar hem toe. Ja, daar kan de Heer niet vanaf. Hè. Hij heeft zijn eigen woord gegeven. En dan denk ik, ja, als je dan wilt weten, ja, en hoe is dat dan? Hoe gaat het dan? Nou ja, Dan weten we hè, wat dat is. Als Paulus zegt, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet. Nou, dan komt die lijst over hoe het met dat vlees is. En dan staat de werken van het vlees in openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneingeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toren, gekijf, tweedracht, ketterijen. Dat is wat een lijst. Nijd, moord, dronkenschappen, brastheid, dergelijke, enzovoort. Maar de vrucht, niet vruchten. Je kunt dan zeggen, ja, ik heb een beetje de vrucht van zachtmoedigheid. Nou, jij een beetje van de matigheid. Nou, zo samen met elkaar, hè? Het lichaam van Christus. Nee, nee, de vrucht van de geest is, zo staat er geschreven, in Galaten 5, vers 22, liefde. Dat is de eerste. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dus als je wil weten wat vervuld zijn is met de Heilige Geest, nou, dan heb je hier de lijst van waar God zegt, kijk, als je vervuld bent met mijn geest, dan komt het zich zo, dan uitzicht dat zo. Dus er blijft niks anders over dan te denken, Heer Jezus, houd mij dicht bij u. Hè? Houd mij dicht bij u, want die wil het trekt zo verschrikkelijk. En juist als je het onderschat, het onderschatten van de vijand, ja, dat is eigenlijk al het eerste verlies. Dus besef hoe machtig de duivel is, hoe sterk dat vlees is. En dan besef je, oh, als ik die grote kracht en macht zie van die wolf, wat denk ik eigenlijk als arm, bibberend schaapje, lammetje? Heel dicht bij de herder blijven. En vraag me, Heer Jezus, til me alstublieft op. En druk me aan uw hart en hou me heel stevig vast.
Nog een hele persoonlijke vraag. Dank daarvoor. Bedankt voor de mooie afsluiting met twee voorbeelden. Ik zou mezelf zo graag aan hem overgeven, zoals de voorbeelden die u aanhaalt. Maar ik zou niet weten hoe ik dit geloof kan krijgen.
Ja, als je zegt, ik kan niet weten hoe ik dat geloof moet kunnen krijgen, dan lijkt het geloof als het ware iets wat wij misschien zelf moeten hebben, wat op een hele bijzondere manier als het ware zo geschonken wordt. Ja, het geloof is een gave van God, zegt Paulus. Zeker waar. Maar wat is eigenlijk het geloof? Ja, ze zeggen wel, het geloof is de lege hand van de bedelaar die zegt, Heer Jezus, geef mij genade. Wees mij genadig. Nou, die tollenaar, notabene die in de tempel stond, hij durfde niet eens omhoog te kijken. En hij keek misschien naar die fariseeën en denkt van, tjoh, wat een man zeg. Oh, wat heeft hij alles op orde in het leven. En moet je hem horen danken, hoe geweldig goed hij is. En ik, ja, echt, een puinhoop van zonde, bedrog, corruptie, goddeloosheid, onreinheid. Wat was het allemaal? Nou, als je nou zo voelt, zoals in Hosea 2 of Lucas 15. Wat zegt die zoon? Ja, ik zou wel zeggen, I have decided to go back. Ik ga terug, zegt hij. En dan staat er, en opstaande ging hij. Kijk, dat is het. Niet blijven zitten, hè. Ja, ik moest eigenlijk terug. Ik moest eigenlijk terug. Ik moest naar een God over hebben. Ik weet het ook allemaal niet, hoor. En zolang ik het nog niet weet, dan geef ik die wil maar weer voedsel en kans. Nee, ik zal opstaan. En hij ging. En gaandeweg komt hij. En die vader loopt hem tegemoet. Ja, dus God de Vader, die kijkt ons als het ware niet aan. Met als het ware de armen over elkaar. Zo, ja, ja, wat denk je nou wel precies? En die oudste broer erbij. Het geld er zeker op. Ja, maar die vader, die loopt hem tegemoet. Dus als we nou misschien ook meer zicht hebben op de barmhartigheid van God. Lees hoe God zich openbaart. He, in Exodus 34, na de zonde van het gouden kalf. Heren, heren, God, barmhartig en genadig. Misschien zou dat wel veel drempels wegnemen, he, om tot hem te gaan. En al die denkbeeldige ideeën over dat God ons misschien wel niet zou willen ontvangen vanwege onze zonde. Ja, maar dat is het juist. Hij kwam juist voor onze zonde en vanwege onze zonde. Dus juist de zonde is de beste reden om te weten, ik moet bij God zijn. En dat is overgave. Ja, je voor hem neerleggen. En zeg, Heere Jezus, raap me op. Was mij schoon. Reinig mij. En ik bouw op u. Ik weet niet anders te doen. En dat is het. Dat is het.
Dank u wel voor uw de antwoorden. Op toch een heleboel vragen. Op mijn laatste avond als gastheer heb ik zowaar alle vragen aan u gesteld. We komen er niet vaak doorheen, maar vanavond wel. Ook met dank aan uw compacte antwoorden. Dank. U bent al een heel aantal keren op Jij der Avonden te gast geweest. En ongetwijfeld zal deze vraag dus al vaker aan u gesteld zijn. Dat is de Jij daar vraag. Daar willen we mee afsluiten. Die luidt als volgt. Wie is de Heer Jezus voor u?
Ja. Nou, ik wil beginnen met te zeggen, het is geen Jij daar vraag. Ja, ik snap het wel waarom die zo heet. Maar het is een godsvraag. Het is een eeuwigheidsvraag. Het is dé vraag. En we moesten hem eigenlijk veel meer stellen. En ook aan mensen van wie we denken, ja, hoe zit het eigenlijk met hen? Niet om te denken, oh ja, wij zijn zo geestelijk, laat ik het eens even aan hem of haar vragen. Maar omdat we soms zo zouteloos, over die wereld gaan. En soms weer zo opgeslokt worden dat we denken, ja, wacht eens even. Wat moeten we aan elkaar vragen? Nou, als je dat dan vraagt, ja, wie is de Heer Jezus voor je? Wat betekent hij nou voor u? Dan zeg ik, ja, die dingen die ik gezegd heb als de goede herder, als het lam van God, dat God hem gezonden heeft, omdat ik op hem mag rusten. Ja, dat is hij voor mij. Het lam van God, waarop ik rusten mag, ondanks alles van mijzelf. Ja, dat begrijp ik steeds minder. Soms dan denk je, als God nou alles van tevoren weet, ja, hoe kan u dat dan ooit willen? Dat wij op zijn zoon vertrouwen. Als God als een mens was, dan zou u gezegd hebben, ja, nee, sorry, bij wijze van spreken, nee. Nee, als nu ik dit allemaal weet, nee. Maar dat God dat weet, dat hij van ons weet zoals we zijn, in onze zonde, in ons ongeloof, in die wereld die we zo kan trekken. En denk je, ja, wie is de Heer Jezus voor me? Ja, het lam van God, dat vind ik de machtigste preek van Johannes de Doper. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, dat is alles wat je nodig hebt voor de vergeving. En het leven van de heiliging, hij moet wassen. Ik minder worden. De Heer Jezus moet steeds groter worden. En wij kleiner en steeds meer op hem leren bouwen en vertrouwen. Dus ja, mijn zaligmaker, mijn verlosser. En ja, ik bid God, Heer, laat me alsjeblieft leven zo dicht bij u, dat ook in mijn leven de duivel geen kans krijgt, als het ware, om uw eer weg te stelen en weg te roven. Maar stel ons tot een zegen.
Dank u wel voor al uw antwoorden, voor uw persoonlijke antwoorden. Ja. Voor uw komst. Het was fijn om u hier in ons midden te hebben. Dank u wel vooral dat u het woord van God met ons gedeeld heeft. Ook voor de vele voorbeelden. Veel vragen werden die voorbeelden ook aangehaald. Die zullen ongetwijfeld bijblijven. Hartelijk dank. Ik wil u vragen om deze avond met een dankgebed te besluiten. En daarna gaan we door middel van een eerder opgenomen filmpje... Zingen we u graag nog de zegen van God toe. Ja.
Goed. Nou, zullen we samen danken en bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij kunnen niet beseffen hoe groot u bent. Hoe machtig u bent. Hoe heilig. Hoe barmhartig. Hoe vol van liefde. Hoe rechtvaardig, hoe wijs, hoe almachtig. En toch komen wij tot u, omdat u het zelf wilt. U hebt het gezegd, dat we u zouden zoeken. En u roept het al die verloren zonen, al die verloren dochters toe, kom naar mij toe. En word behouden, alle einde van de aarde. Kom naar mij toe, vermoeid en belast. Omdat je het weer gezien hebt, en weer, en weer, en weer. Deze wereld geeft geen vrede, geen echte blijdschap. Kom tot mij, vermoeid en belast. Ik zal je rust geven. En neem mijn kruis op u, maar want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heere Jezus, dan bidden wij u. U stierf aan dat vloekhout. Maar voordat u stierf, had u gebeden. Voor die mensen die u doorspijkerden. En u hebt het gezegd, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Maar Heere, soms denken we misschien, maar ik weet wel wat ik doe. En ik heb juist tegen die liefde van de Heer Jezus gezondigd. En dan is dat het geheim toch, Heere. Dat u dat zei tegen Petrus. Maar ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. O Heere Jezus, wilt u geven dat wij meer verwachten van uw voorbeden dan van onze voornemens. En dat we zo ons door de Heilige Geest willen laten vervullen. Dat we als het ware gedrenkt worden. In die geur en in die olie van de Heilige Geest. Dat we steeds meer verlangen om af te sterven aan dat oude, trotse, onreine ik van ons. Dat egoïstische. En dat we zeggen, Heere Jezus, u bent zo vol van liefde en heerlijkheid. Laat me lijken op u. En laat ons daarom veel in uw aanwezigheid verkeren. Dat bidden we, Heere, opdat we door die Heilige Geest niet alleen leren roepen, Abba Vader, maar dat we ook steeds meer als kind op die Vader zouden lijken. Heere, dat vragen we u. En u hebt het gezegd, als je mij wilt volgen, neem je kruis op. Welke moeilijkheid, welke strijd het ook is, maar neem het op je. Welke verdrukking het ook is, neem het op je. Verloochen jezelf en volg mij. Kom achter mij aan. Ja, dat we dan met heel ons hart mogen zeggen, ik ga niet meer terug. Met recht, no turning back. Ik wil niet meer terug de wereld in. Ik wil ook niet meer terug dat lauwe leven in. Maar ik wil de stem van de Jezus horen. Die juist sprak bij Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Die mijn stem hoort. En de deur opent, ik zal tot hem inkomen. En avondmaal met hem houden en hij met mij. Heere Jezus, wilt u dat doen? Dat we zo, ook geestelijk, maar ook letterlijk,
avondmaal met u houden. En het woord van u, ja, uw offer, eten en drinken. Dat bidden wij u, Heer Jezus. Zegen alle werkers van jij daar. Doe ze heel dicht bij uw leven, ver bij de wereld vandaan. In heilige omgang met u, met een vol hart, verblijd in u, Heer Jezus. Met verlangen om steeds meer dichter achter u aan te komen, Heer. Zegen het werk, help ze, gedenk ze. De Koos gedenken, Heer, die al zoveel heeft mogen doen. Ook voor dit werk. Wil hem beschermen en bewaren, zegenen en tot een zegen stellen, Heer. We bidden u, Heer, voor Mart die deze avond afscheid neemt. Wilt u hem, Heer, als het ware onder uw geestelijke hoede nemen en hem tot zegenen. Allen die hem lief zijn en ons zo nabij zijn, Heer. U hebt het ons leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Met deze prachtige psalm is de avond alweer bijna voorbij. Ik wil straks nog een kort dankwoord uitspreken. Omdat het, zoals gezegd, mijn laatste avond is als gastheer van jij daar. Maar eerst wil ik je uitnodigen om te laten weten wat je van deze avond vond. Dat kun je natuurlijk doen in de chat op YouTube of op Facebook. En als het een wat uitgebreidere reactie is, kun je dat doen via contact@jijdaar.nl. Ik wil je ook uitnodigen voor de laatste avond van dit seizoen. Dat is volgende week zaterdag. Dan is er een sing-in om 8:00. En je bent van harte welkom om ook dan weer met ons mee te kijken. Nou, zoals gezegd wil ik voordat we een prachtig slotlied met elkaar gaan zingen nog een kort woord van dank uitspreken, omdat dat op zijn plaats is. Ik had dit namelijk niet alleen kunnen doen de afgelopen jaren. Misschien vraag je je wel af, waarom ga je eigenlijk stoppen? Nou, dat is helemaal niet een geheim. Ik heb de afgelopen 3,5 jaar 53 avonden voor jij daar mogen presenteren. En ik heb dat met toewijding gedaan. Ik heb dat met plezier gedaan. Ik ben ook iemand die of ergens helemaal voor gaat, of helemaal niet. Dus ik moet zeggen dat het ook echt wel zijn tol geëist heeft. Dat ik andere dingen, dat het wel ten koste is gegaan van andere dingen die ik een tijd lang minder aandacht en tijd heb kunnen geven dan ik wilde. Ja, het is nu tijd, daar ben ik van overtuigd, om een pas op de plaats te maken. En die andere dingen, die andere mensen, die ik een tijd lang niet de aandacht heb kunnen geven die ik wilde, om die voorrang te gaan geven. En ik ervaar daar ook echt de vrede van God bij. Ik denk dat het ook goed is voor Stichting Jij daar dat er een frisse wind gaat waaien. Een andere gastheer met een andere aanpak die weer andere mensen aanspreekt die ik niet aanspreek. Een wisseling van de wacht. Ik denk ook dat dat goed is. Nou, zoals gezegd, een woord van dank. Voor dat woord van dank zijn er 6 geadresseerden. De eerste is natuurlijk Stichting Jij daar. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om deze avonden te mogen presenteren. Dat was een droom van mij. Toen ik ooit als bezoeker de avonden bezocht, ontstond het verlangen bij mij om die avonden ook op een dag te mogen presenteren. Dat is gebeurd en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik ben dankbaar richting het bestuur voor het vertrouwen wat ze altijd in mij gehad hebben en wat ik ook altijd gevoeld heb. Al heel snel werd ik voor de leeuwen gegooid. En mocht ik zomaar alleen een avond presenteren. En ik heb me daar echt over verwonderd. Over het vertrouwen wat er in mij was. En dat heeft me echt goed gedaan. En dat is ook altijd zo gebleven. Ik wil de vrijwilligers bedanken op de verschillende locaties waar ik dit heb mogen doen. Goes, Apeldoorn, Gouda, Ede en Zeist. Ik wil jullie bedanken voor de mooie samenwerking. Ik heb ervan genoten om dit samen met jullie te doen. Ik wat meer op de voorgrond. Maar ja, zonder jullie support op de achtergrond had ik dit niet kunnen doen. Dus mijn dank daarvoor. Wie ik ook wil bedanken zijn jullie, de kijkers, de bezoekers van de Jij Daar avonden. Ik heb het voor jullie gedaan. Vanaf het begin heb ik jullie voor ogen gehad. Toen nog letterlijk. En nu figuurlijk, als ik naar die camera kijk, dan probeer ik me jullie voor te stellen. En heb ik echt het verlangen in mijn hart om samen met de spreker het woord van God te openen. En jullie dat voor te houden in de hoop, het verlangen en het gebed. Dat voor jullie tot zegen is en tot zegen geweest is. Wie ik als ene laatste ook wil bedanken is mijn vrouw Christy. Ik zat eens wat te graven in voorbereiding op deze avond. In het archief, in de eerdere avonden die ik heb mogen presenteren. En ik zag dat de eerste avond waarop ik een klein onderdeel van die avond mocht presenteren. Dat was op 1 oktober 2016. En toen ik die datum zag deze week, realiseerde ik me dat op 4 oktober, dus 3 dagen later, 2016, ik een relatie kreeg met Christy, mijn vrouw. En ik ben ervan overtuigd, ik ben er echt van overtuigd dat dat geen toeval is. Ik had iemand nodig die mij ondersteunde, die mij hielp en die zou zorgen dat ik het vol zou houden. En zonder jou had ik hier vanavond echt niet gezeten. Dank je wel. Tot slot wil ik, en dat is het allerbelangrijkste, wil ik God de eer geven en God de dank brengen die hem toekomt. Zonder hem kan ik niets doen. Zonder hem had ik niet 1 avond kunnen presenteren. En ik wil God graag bedanken in de vorm van een kort dankgebed. Heere God, ik wil een kort dankgebed uitspreken aan u, omdat u de God bent die mij het verlangen heeft gegeven om dit te gaan doen. Jij daar avonden te gaan presenteren. En u heeft dat verlangen ook in vervulling laten gaan. Jaren geleden mocht ik dit gaan doen. Ik heb meer dan 50 avonden mogen presenteren. Maar als u me niet had geholpen, als u me niet vast had gehouden, dan had ik het absoluut niet volgehouden. Ik wil u bedanken dat op al die momenten dat ik u nodig had, dat u er was. Op al die momenten dat ik het zelf niet meer zag zitten, dat ik het niet meer gemaakt zag, dat ik het op wilde geven, dat ik er doorheen zat, op al die momenten, als ik het meest nodig had, dan zocht u mij op. U bent de goede herder en u was er steeds voor mij. En ik wil u alle eer en alle dank en alle lof geven die u alleen toekomt. In Jezus' naam. Amen. We gaan nog 1 keer zingen, nog 1 slotlied, om degene de eer te geven die eer toekomt en die eer ook zo waard is. We gaan een loflied zingen aan God.
En voordat we gaan zingen, gaan we natuurlijk Mart niet zomaar laten vertrekken hier. Het zou natuurlijk wel een beetje heel raar zijn. Dus Mart, mag ik jou vragen om hierheen te komen? Want ik weet het nog heel goed, het was 19 september 2016... dat jij hier voor het eerst kwam. Ja, we moeten een beetje afstand houden. Dat is een beetje raar met zulke momenten. Eigenlijk moet je dan een arm omheen slaan en zulke soort dingen. Maar ja, dat moet nu. Ik weet het nog heel goed. 19 september 2016 kwam jij hier binnen met Jurriën. En wij waren op zoek naar een gastheer. En jij had het verlang om gastheer te worden. En je zei het net al, 1 oktober was het dat je voor het eerste stukje mocht doen. In november was het volgens mij dat je een halve avond deed.
Ja.
En 3 weken later kreste Koos de Jong volledig naar de poplezing. 26, 25 november in Kampen. En toen hadden we opeens Koos niet meer. En toen hebben we echt, sorry, we hebben Mart gewoon voor de leeuwen gegooid. Hij heeft heel veel vertrouwen gekregen. Nou, natuurlijk kreeg hij dat. Maar we waren zo blij dat Mart er was. Want Koos viel in 1 keer weg. En die deed ook best heel veel avonden. En we hebben je begeleid. Maar in de tijd is het ook gebeurd dat je gewoon alleen voor stond. Dat je het gewoon alleen moest doen. En je zei het na 53 avonden. Ik heb net even gekeken. Alleen jouw persoonlijk getuigenis al is 12.000 keer bekeken. Maar 53 avonden. Ik weet wat het is om een programma te maken. Om geestelijk toe te leven naar een avond. Maar ook gewoon fysiek om een programma te maken. Om na te denken over die boodschap. Dat kost ontzettend veel van jezelf. Kost tijd. Kost gewoon betrokkenheid. Daar heb je niet altijd zin in. En zeker niet. Jij hebt tijden gehad dat je iedere week een avond had. Ik doe het heel af en toe een keer. Dan, 3 weken van tevoren begin ik ongeveer. Want dan willen de techniek en de muzikanten willen dan een programma hebben. Dus dan 3 weken van tevoren ga je een programma maken. Oh, maar die is voor over 3 weken. Dan doe ik al die programma's lopen door elkaar heen. Dus Mart, jij hebt echt zo ontzettend veel gedaan. En 53 avonden, nou, ik wist dat het er 50 plus waren, maar je zei net 53. Heb je iedere keer van God getuigd? Nou, je zei het net, God heeft me vastgehouden, dankzij mijn vrouw Christy. Je hebt het wel gedaan. Dus ik wil jou echt namens het hele bestuur en ons allemaal ontzettend bedanken. We gaan je missen en diep respect voor wat je gedaan hebt. En we gaan je missen. En ik denk onze bezoekers ook. We gaan. Christy heeft natuurlijk ook minimaal 53 avonden alleen thuis gezeten. Het waren er nog veel meer. Want we hadden ook nog gastheerentrainingen. Ja. We hadden nog vrijwilligersmeetings. We hadden nog inspiratiemeeting. Noem maar op. Dus dat is niet goed te maken. Ja. Maar klein bloemetje is op zijn plek.
Ja.
Dus die echt mega bedankt. En hier kun je mee thuiskomen.
Ja, dankjewel.
Hey, dankjewel. Ontzettend bedankt. En we gaan nu wel zingen. Doei!